De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Wij willen niet een kabinet van meer partijen dan nodig is voor die meerderheid.
Dansen met Jansen.
Ja, de tv-wereld staat op zijn kop.
En die regenboogkleuren, hè, dat is gewoon op een knopje duwen. Of gewoon even in uw handen klappen.
Wilfred Gené.
Ja, dat geloof ik als nooit. Die is er dus gewoon niet aanwezig vandaag. Hij komt eraan, maar hij staat in de file. Ja, 7 dagen per week een talkshow doen op televisie. 2 keer per dag. Gaat je niet in de koude kleren zitten, dan is het ook moeilijk om een agenda bij te houden. Snap ik ook. Ik heb een co-host, bestsellerschrijver Suzanne Smit is hier. Haar nieuwste boek, De Heks van Lambrecht. Lambrecht, ik moet het goed zeggen.
Limbricht. Maar
Limbricht.
Alles is je vergeven. Je komt hier aanrennen.
Ja. Laten we vandaag ook nog Cor Bakker, Robert Maaskant en Gio Lippens. Dit is de Friday Move vanuit de Sky Lounge bij DoubleTree in Amsterdam. Ik wil nog even zeggen dat DJ vandaag de beats zijn van Thomas Robson, natuurlijk onze vaste DJ. Boek hem vooral op al je feesten. Kost bijna niks. De Heks van Limbricht, Suzanne Smit. Waar gaat het over?
Het is een historische roman. Waar gebeurt verhaal? Het gaat over de laatste vrouw die in wat nu Nederland is een heksenproces moest ondergaan.
Ja.
In 1674.
En daar heb jij helemaal geresearched en uitgezocht hoe het met die mevrouw gegaan is.
Ja, dat was nog het hele procesdossier was nog aanwezig.
Mm-hmm.
Viel te onderzoeken. En er was heel veel stamboomonderzoek gedaan. Dus ja, er waren ongelooflijk veel feiten. En daarna ga ik natuurlijk als romanschrijver er wel een mooi verhaal van componeren en dingen invullen met mijn verbeelding.
Mm.
Maar alle feiten kloppen. Dat vond ik ook heel belangrijk.
Ja. En had je te doen met die mevrouw?
Ja, ik denk dat iedereen het onrecht van het systeem toen, hè, daaruit blijkt hoe belangrijk de scheiding van kerk en staat is. Want het rechtssysteem was in die tijd, in de 17e eeuw, al best wel ver gevorderd. Maar zodra er zogenaamde toverij in het spel was en de inquisitie erbij kwam, dus de Rooms-Katholieke Kerk, nou, dan verviel eigenlijk heel veel burgerrecht. En er hoefde geen bewijzen meer te zijn. Je mocht martelen tot bekentenis. De rechter deed ook gelijk de bewijsvoering. Nou, er klopte helemaal niets meer van. Dus je was redelijk al klaar als je al was aangewezen. Behalve dus deze entgeluiten. Want zij hield stand. In die tijd moest je bekennen, wilde je worden veroordeeld.
Ja.
Maar ze bekende niet. Dus de heren in power, die zaten met hun handen in het haar, zowel de wereldlijke macht als de geestelijke macht. Want ze was niet te vangen. En ja. Dus ze is niet voor niets de laatste geweest.
Mocht je denken, Suzanne Smit, bestseller schrijver, 20 boeken geschreven, toch?
Nou ja, en ook heel veel columnbundels, hoor. Dus dit is de 6e roman.
6e roman.
Ja.
Maar ze gaan allemaal een beetje over de vrouw, toch?
Nee, ik heb ook heel veel boeken geschreven met een mannen als hoofdpersoon. Maar waar mijn nieuwsgierigheid altijd wel naar uitgaat, is naar mensen, en dan vooral vrouwen, want die hadden er meer last van, die tegen de grenzen van de tijdgeest aanbotsen. Die niet zich kunnen ontplooien, omdat dat in die tijd nog niet kon.
Ja, en kan jij in deze tijd wel overal naartoe? Of loop je ook tegen grenzen aan?
Nee, wij kunnen nu van alles. Maar we maken niet altijd ruimte. Gebruik van die ruimte, vind ik wel. En daarvoor is het dan soms toch heel goed om terug te kijken naar waar bepaalde overtuigingen vandaan komen.
Ja.
Dus als je terugkijkt bijvoorbeeld naar hoe vrouwen, onafhankelijke vrouwen, want dat hadden alle vrouwen die als heks werden aangewezen gemeen. Het waren mondige vrouwen. In elk heksenproces stond dat ze een scherpe tong had. Dat was eigenlijk haar grootste misdaad. En daar komt heel veel van de onveiligheid vandaan van vrouwen die nu macht hebben. Hè. Kijk naar Sigrid Kaag of andere politica, politica's die gewoon toch te maken krijgen met nog hele oude vooroordelen en zelf soms ook misschien een bepaalde huiver voelen bij het laten zien wie ze zijn.
Aan tafel ook Gerrit van den Burg, OM-baas. Hoe is het met de vrouwen bij het Openbaar Ministerie?
Nou, de verhouding man-vrouw bij het Openbaar Ministerie is ongeveer 70% vrouw en 30% man.
Oh, hoe komt dat?
Ja, dat heeft te maken met de interesse voor de rechtenstudie. Want dat is natuurlijk de bakermat om bij het OM te werken.
Ja.
Voor in elk geval de toga-dragers binnen het OM. En kennelijk is de rechtenstudie op dit moment voor vrouwen aantrekkelijker dan voor mannen.
Moet dat veranderen wat u betreft, of zegt u nou prima eigenlijk?
Nou, wij vinden het eigenlijk wel prima.
Ja.
Omdat het is ook een afspiegeling van de samenleving als het gaat om dit soort beroepen. Dus uitstekend zelfs.
Even het format van dit programma. Suzanne Smit blijft dus de hele uitzending zitten. Is dus mijn co-host. En straks komt, als het goed is, Wilfred Gené. Die kan echt presenteren.
Nou, maar jij ook.
Die gaat je dan nog allerlei vragen stellen. Maar meneer Van den Burg, u zit hier omdat het OM en de politie de noodklok luiden. Als de regering wil voorkomen dat criminelen het in ons land voor het zeggen krijgen, hebben ze jaarlijks 1,3 miljard euro nodig om de veiligheid te blijven garanderen. Nou, er is een brandbrief naar de politiek gestuurd. 1,3 miljard, ja, iedereen wil wel wat. Alle sectoren.
Ja, zeker. Maar waar we ons zorgen om maken is dat als het gaat om economisch herstel na de pandemie, ja, als het gaat om allerlei andere belangrijke investeringsdoelen, maken we ons zorgen over het feit dat de rechtsstatelijke doelen daarbij achterblijven. Wie heeft het nu in de formatieperiode bijvoorbeeld over veiligheid? Dat is echt een onderschat gesprek. Maar u moet zich voorstellen dat de
baken... CDA toch staat aan uw kant volgens mij?
Nou, kijk, wij hopen dat alle partijen aan onze kant staan.
Oh.
En dat zien wij ook wel. We zien brede steun. Die 1,3 miljard is overigens niet alleen voor OM en politie, maar ook voor de zittende magistratuur, maar ook voor rechtsbijstand.
Ja.
Ook zo'n belangrijke, uiteraard, belangrijke geledingen in een democratie.
Maar is het echt zo dat als je... Ik kijk er wel eens films, weet je, over Nederland in de jaren 80. Mm-hmm. Dan heb je het idee dat er dan veel meer een onderwereld is. Hè, met Holleder in die tijd natuurlijk. En de wallen hier in Amsterdam, natuurlijk bekende verhalen. Is het nu echt meer dan toen?
Het is vele malen meer.
Ja?
En dat komt omdat geld corrumpeert natuurlijk. Hè. Geld creëert machtsposities. En er wordt zo ontzettend veel geld verdiend. Met name met cocaïne-importen.
Mm-hmm.
Dat het eigenlijk onvoorstelbaar is wat voor bedragen daarin omgaan. En natuurlijk worden daar mensen in meegezogen. In de aantrekkelijkheid van het geld verdienen en het gemak waarmee dat gaat.
Maar dat zijn dan dus de drugskartels eigenlijk die we hier ook hebben?
Ja, we hebben drugskartel, dat klinkt zelfs nog vrij simpel. Hè? Daar gaat bijna nog een naïeve gedachte van uit. Hè? Maar dat zijn samenwerkingsverbanden die op zichzelf ook al enorm gecompliceerd zijn.
Ja.
En waarbij ook binnen die samenwerkingsverbanden geledingen niet van elkaar weten wat ze precies toevoegen aan die smokkel. Hè? Zij specialiseren zich ook. Dus er zijn speciale geledingen die zich bezighouden met het veilig zetten van auto's.
Mm-hmm.
Er zijn geledingen die zich bezighouden met het voorzien van vuurwapens. Zo is daar, wat je in de bovengrondse economie eigenlijk ook ziet, specialisatie, is daar ook echt schering en inslag.
Maar die onderwereld is groot.
Die onderwereld is groot.
Suzanne, merk je ooit iets van de onderwereld in jouw omgeving?
In thrillers die ik lees, maar hoogstens.
Maar heb je nooit in je straat dat je denkt, waar betaalt hij de huur van? Of hoe komt hij in de dure auto?
Nee.
Maar dat is wel een ding toch, dat je in sommige wijken dat je denkt, allemaal sociale huurwoningen, is dat
sociale huurwoningen, maar daar zou ik het niet meteen op willen concentreren. Oh. Maar waar het om gaat is dat je in elke wijk wel gedrag ziet waarvan je denkt, dat kan niet kloppen. Nou, dat is vaak dan al de eerste zichtbare vorm van het feit. Nou, denk eens in een straat met 6 pizzeria's. Dat zou ik niet meteen vertrouwen. Denk eens in een straat met 6 bruidswinkels, hè, wat ook wel in het beeld past. Nou, dan zou ik niet vertrouwen op een volwassen omzet van al die bruidswinkels.
Ja.
Er is ook wel eens een meting geweest bij de hoeveelheid kappers in grote steden. Nou, als al die kappers een boterham zouden moeten verdienen, dan zou ongeveer elke inwoner 1 keer per 2 weken naar de kapper moeten. Dus dat kan niet waar zijn. Dus dat betekent dat
Suzanne, vaak bedrijven... naar de kapper?
Ja, niet zo heel vaak, maar die worden nu gedemoniseerd, zeg. Maar als witwasmogelijkheden bedoel je?
Exact, als witwasmogelijkheden.
Je ziet wel veel mensen met een verse opscheer, heet dat, hè, tegenwoordig.
Ja, zeker. Ja. Ja, maar niks te nadelen van de inwoners van ons land die
maar
daar wel gaan.
Maar voor het herkennen waar veel pizzeria's en veel kapsalons zitten, daar heb je geen 1,3 miljard euro voor nodig.
Nee, maar het gaat erom dat we over de hele breedte de fundamenten van onze organisaties, zeg ik er maar steeds bij, hè, want dat geldt dus ook voor de partners in de keten. Voor de fundamenten zijn investeringen nodig, zowel op IT, maar denk bijvoorbeeld ook aan de politie die echt veel meer ogen en oren in die wijken nodig heeft om te zien wat er leeft.
Ja.
Denk aan het OM, waarbij we veel meer slagkracht nodig hebben om nieuwe vormen van criminaliteit ook te kunnen weerstaan. Denk aan die cybercriminaliteit bijvoorbeeld, hè, waarbij de babbeltruc aan de voordeur, die wij kenden,
uh-huh,
wordt vervangen in toenemende mate door de babbeltruc via internet. En dat is echt riskant. Daar hebben we ons op voor te bereiden. En die onderzoeken zijn ook veel ingewikkelder dan de oude babbeltruc bij de voordeur.
Oh, dat is mij een keer overkomen recent.
Oh ja?
Werd ik gebeld. Phishing heet dat,
ja,
geloof ik.
Ja.
Werd ik gebeld. Maar ze wisten alles. Ze konden ook zien, want zogenaamd was ik dan gehackt. En ze konden precies zien hoeveel er op mijn rekening stond. En we gaan het nu voor u oplossen. En toen moest ik geld gaan overmaken. Ik dacht, nee, dat ga ik natuurlijk niet doen. Oké, nee, prima. Ik zeg, ik bel jullie terug, hè?
Ja.
En, maar toen stond dat precies het nummer van waarop je moet bellen om het aan te geven. Dat was dat nummer.
Ja.
En toen ben ik erin gestonken.
Hoeveel heb je overgemaakt?
Ja, niet zo heel veel, maar ik heb het ook weer teruggekregen. Van
maar hoeveel was het?
Een paar duizend euro. Ja.
Zegt ze niet zo heel veel.
Het had veel meer kunnen zijn. Nee, ik heb verhalen gehoord.
Dat boeken schrijven, dat levert er een hoop geld op, begrijp
ik. Ja, nee, maar ik heb verhalen gehoord. Dat is vreselijk, gewoon je hele spaargeld.
Dat je alles kwijt. Maar hoe snel kreeg je het terug?
Bij de ING-bank vond ik echt fantastisch.
Ja.
Maand of drie. Oh. Maar dat was nog voor dat het een ding werd. En
dat
ze daar maatregelen op
maar, hadden. Je zal het maar nodig hebben, Driemaal.
Ja, dat geeft wel aan hoe risicovol het is. Hè? Ja. En dat de gemiddelde burger daarmee in aanraking kan komen. En dat die modus operandi zo geraffineerd zijn dat je er gewoon intuint. En dat je dus een paar duizend euro armer bent.
Ja.
Van de een op de andere minuut.
En achteraf maar jezelf heel strom.
Ja, dat nog. Ja.
Maar de waarschuwing is dat we dat geld moeten investeren in veiligheid. Onderhoud van de rechtsstaat, zoals u het noemt. Als de regering wil voorkomen dat criminelen het in Nederland voor het zeggen krijgen. Dat is nogal een waarschuwing.
Ja, dat is zeker een waarschuwing. Wat we zien is dat vooral die criminele invloeden waar ik het net over had.
Ja.
Dat is riskant in onze samenleving. Dus we moeten alle zeilen bijzetten om de komende jaren daar ook stevig op te kunnen blijven investeren. En we doen wat we kunnen, geen enkel misverstand erover, maar we hebben daar met elkaar meer slagkracht voor nodig. En dat staat in die agenda die als bijlage bij die brief is gegaan.
Ja. En betekent dat dan ook meer politieagenten, meer mensen?
Zeker, meer mensen.
Hoeveel meer?
De politie wil graag 1000 tot 1500 extra mensen. Maar waar het met name ook om gaat, is dat er geïnvesteerd wordt op die digitale technieken. Zowel in de opsporing, maar ook bij ons, bij het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld.
Maar ja, als je toch gestudeerd hebt voor IT, of je bent programmeur of wat dan ook, ga je toch liever bij Apple of Google of Netflix werken?
Ja, dat zegt u nou, maar dat valt in de praktijk toch wel mee. Oh. Omdat veel mensen die voelen verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving en die willen ze graag waarmaken.
Maar kunt u concurreren met die bedrijven op salaris bijvoorbeeld?
Niet op salaris.
Maar op idealisme.
Zeker.
Ja.
Iets bijdragen.
Ja,
dat bestaat ook nog, hè?
Ja, nee, dat probeer ik ook altijd te doen hier. Maar,
nee, maar dat is zeker.
Maar er is geen tekort aan die mensen dus, om ze te vinden.
Als we gaan werven, dan kunnen we ze zeker vinden. Er is ook veel belangstelling om bij het Openbaar Ministerie te werken. Juist ook vanwege het feit dat je daarmee de samenleving kunt dienen en echt rechtvaardigheid kunt toevoegen aan onze samenleving. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk.
Ja.
Waarbij je ook slachtoffers kunt helpen en verdachten daadwerkelijk voor de rechter kunt brengen. Dus dat is een mooi, intrigerend vak, waarbij we elke dag heel veel meemaken.
Ja.
En waar veel mensen zich toch wel aangetrokken toe voelen.
En hoeveel vaak gaat u dadelijk op het plein staan bij de Tweede Kamer?
Nou, ik ben regelmatig in die omgeving te vinden, maar wat minder op het plein zelf.
Maar met een bord van 1,3 miljard erbij?
Nou, wij zijn natuurlijk niet een organisatie die het op die manier doet. Maar wij zetten wel onze woordenkracht mee door middel bijvoorbeeld van zo'n brief.
En dat u hier bent nu natuurlijk.
Zeker.
Gerrit van den Burg van het Openbaar Ministerie hier. En Suzanne, jij blijft nog even, hè?
Ja, leuk.
Ik wil straks alles weten over hoe je heks wordt.
Oh, god.
We zijn zo terug.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Voorzitter, het wordt de Summer of Love.
Uitstekend natuurlijk.
Wij komen voor Dumfries Dumfries. Dat is mijn man.
Al met al een gunstig beeld. Hoe onnozel kan je eigenlijk zijn, UEFA?
Wilfred Gené.
Ja, op het Maaskant ziet de kansen van Oranje heel positief in. En Cor Bakker wordt 60 jaar, gaat dat vieren. Ik moet je eerlijk zeggen, ik stond op het punt om gewoon lekker rond te draaien. Ik zat te luisteren naar die Thomas van Gogh. Ik denk, die goos doet het zo goed. Laat die lekker de uitzending afmaken. Rijk zo door naar Zeist. Maar dat ging er iets te ver natuurlijk allemaal. En als iemand mij voortaan even kan vertellen dat het Piet Heintunnel dichtgaat. En de komende anderhalf jaar begrijp ik ook, Suzanne.
18 maanden, zo lang, joh.
Wie verzin daar om die Piet Heintunnel dicht te gooien, Cor?
Ja, ik gelukkig wist ik het.
Jij wist het?
Ik wist het.
Ik wist het niet.
Ja, ja.
Nee, dat was heel fijn. Maar goed, we zijn er en we maken er een leuke show van. En jullie kennen elkaar. Waar kennen jullie elkaar van?
Ja, van zwemles.
Niet wij zelf.
Oh, ik zat even te denken, wat is dit? Wij zwemles in de Jordaan van onze kinderen.
Ja.
En dan af en toe zaten we netjes naast elkaar langs de
kant. Oh, dat is jouw tweede leg.
Ja, mijn tweede leg.
Jouw tweede leg,
ja.
Hoe oud zijn die dan?
Mijn tweede leg is net 8. Ja, eentje maar.
Oké, okay. Ja, toch een tweede leg.
Ja,
leuk.
Heel lief meisje. En jouw zoon, hè?
Ja, van 7.
Ja,
dus die spartelde samen in het water, Goof.
Goof, ja.
En wij zaten altijd lekker te kletsen. Het leven door te nemen.
Hele leven.
Ja.
Gezellig.
Ja, en was dat leuk? Of was dat
ja, dat is altijd leuk. Nee, maar ik kan geen small talk. Dus bij mij gaat het gelijk de diepte in.
Ja,
en dat vond jij ook wel.
Vind ik ook. Ja, hoor. Ja. Nou, ook wel van hoor.
En dan leg je uit dat je soms ook heel diep moet gaan in het
zoals
leven.
Zoals ik aan jou net, dat je veel te veel doet.
Ja,
dat je gewoon die boterham heel... Dat je de breedte smeert in plaats van in de diepte.
Je moet meer
de diepte in, hè? Ja, toch? Vind ik wel. Dat is belangrijk in het leven.
Nou ja, als ik jou zo de dingen op elkaar zie plannen, ja, heb ik niet het idee dat je daar nou heel gelukkig van wordt.
Nou, vaak is het wel heel leuk, alleen het is soms wat veel. Daar heb je gelijk in. Ja. En ik dacht toevallig in de auto toen ik weer eens vast stond, want vorige week reed ik hier vandaan, kwam ik ook bijna te laat bij de tv-uitzending. Mm-hmm. Net gehaald met 1 minuut. Dacht ik, ja, stond Helene Hendricks al mijn coming-up te doen. Ja, wat sta ik nou te doen eigenlijk?
Doe ik eigenlijk?
Misschien moet ik keuzes gaan maken. Dus bij deze Thomas van Groningen, je bent van harte uitgenodigd om voortaan... Oh, hij is weggegaan.
Hij is al weg.
Ja, uitzendingen over te nemen. 60, Cor.
Ja. Ja, ongelooflijk, hè?
Is het moeilijk om oud te worden?
Nee, het is niet moeilijk, maar ik zie er wel tegenop, moet ik zeggen. Als ik om me heen kijk, naar schoonfamilie en naar, weet je wel, mensen die dus echt oud worden, richting 80, dan denk je, het is helemaal niet leuk om oud te worden. Want ouderdom komt met gebreken. En dat is bij niemand uitgezonderd. Nee. Iedereen heeft kwalen en ik afkloppen gelukkig nog helemaal niet.
Nee.
Ik ben gelukkig nog heel gezond.
Maar je wint ook iets, toch, met ouder worden? Ik bedoel, die illusie heb ik wel, toch? Dat je,
Wat doe je dan, Suzanne?
Nou, de rust. Meer rust, wil ik zeggen.
Dat is wel waar. Want ik had het vroeger ook belachelijk druk. Net als jij, Wilfred.
Nee, je vertelde ook dat je 7 dagen per week allerlei dingen
echt
doen.
Ja, 7 dagen. Alleen maar rennen. En in de file en dan weer niet eten. En dan
minder geldingsdrang misschien.
Ja.
En weten wie je bent. En wat je vooral ook niet bent. Wat je niet
precies
wil.
Ja, ook dingen.
Ik ben 47. Nou, ik vind het heerlijk om richting de 50. Maar goed, 60, oké. Ik snap het.
Ja, dat is echt oud. 60 is echt oud.
Dat is echt heel oud. Ik ga er niks aan doen. Dat gaat vanzelf.
Dat is top. Dat is voorbij. Heb je natuurlijk een jong kind. Dat houdt jou ook jong.
Ja, dat houdt je jong en de jongeren.
Dan sta je bij het zwemmen. En dan sta je met Suzanne Smeer te praten. Dan heb je een hele leuke middag. Hartstikke fijn natuurlijk allemaal. Raoul Hitsch, vorig jaar tegen mij. Voor je 50ste wil je laten zien wat je kan. En daarna wil je laten zien wie je bent. Dat is eigenlijk een beetje wat je bedoelt.
Dat is mooi. De tweede berg, zegt David Brooks. Dus de eerste berg is die van het ego en verdienen en ambitie. En de tweede berg is, maar wat kan ik voor nut zijn voor de wereld?
Ja.
Is ook een leuke berg.
Oh. En wat is jouw nut voor de wereld?
Mijn nut voor de wereld is mensen blij maken met muziek. Dus mensen raken.
Ja.
Louis van Dijk, helaas vorig jaar overleden. Ja. Maar daar heb ik 25 jaar mee samengewerkt. En die zei altijd, je kan wel leuk spelen. Of je kan wel heel veel noten spelen. Of heel druk werk. Maar je moet mensen raken. Als mensen na afloop naar je toe komen. Van ik heb wel erg genoten.
Zoals jij een boek kan schrijven dat mensen zeggen, wat een prachtig boek. Dat is het gevoel.
Zeker. Ik bedoel, veel verkopen is fijn en dat is dan weer de breedte. Maar de diepte, de reacties die je krijgt van hoe het ze heeft beroerd, dat is toch het belangrijkste.
Eigenlijk steeds belangrijker,
En dat heb je vaak genoeg meegemaakt.
Nou, gelukkig wel, nog steeds eigenlijk.
En dat drijft je voort dan ook.
Ik wil helemaal niks anders. Ik wil alleen maar, nu die corona eindelijk nu een beetje ten einde loopt, mag je weer spelen. Ik mocht gisteren ook weer spelen, eindelijk voor het publiek. En dat is zo lekker.
Wat gebeurt er dan?
Je hebt interactie, want ik heb heel veel streamdingen gedaan. Maar
jij geeft een cursus. Hè? We hebben een paar keer met elkaar gesproken bij Veronica Radio. Ja, nu stel je altijd van die online cursussen voor jou.
Klopt.
Dat doe je nog steeds?
Nog steeds, ja.
Ja, we spelen met Cor.
.nl. Ja.
Heel goed.
Is wel grappig, dat doen we al 7 jaar, joh. En
dat doe je alleen toch maar.
Nee, met een heel team. Met een heel team? Zeker.
Maar jij bent toch Cor?
Ja, ik ben Cor. Piano spelen met Cor. Maar met een heel team maken we dat.
Weet maar zit je soms ook met Klaas de piano te spelen dan?
Met Erik.
Met Erik?
Erik van der Luijs.
Maar dan heet het piano spelen met Erik.nl.
Nee, we doen dat wel zelf.
Oh, het is één naam.
Maar dat is heel leuk om te doen. Zijn er heel een heleboel mensen die voor mij les hebben. Ongeveer de grootste muziekschool van Nederland.
Ja, iedereen kan dat doen, hè?
Ja.
En wat ik
het
leukste vind, jij wilde het altijd zo graag, maar jullie hadden thuis eerst geen piano, toch?
Precies.
En dan ging je naar school toe en daar stond er eentje. En toen zei de leraar op een gegeven moment, hij is te talentvol, je moet hem kopen, toch?
Dat heb je goed onthouden.
Ja, dat zijn goede verhalen, vind ik ook. Zoals ik ook weet dat je ooit George Clooney een keer wil zijn, toch? Eén dag.
Klopt.
Ja.
Dat lijkt me zo geweldig.
Maar waarom?
Dat je dat zo knap bent, dat alle vrouwen helemaal... wat Suzanne elke dag heeft.
Ach, van deze.
Ja, wel.
Vroeger.
Ja,
maar kun je dat voorstellen, dat hij dat zo graag zou willen?
Ja, maar als ik zou mogen kiezen, zou ik altijd de andere seksen willen. Snap je? Hoe het is om door...
om Suzanne zou te zijn.
Ja, hoe zou het zijn om jou te zijn?
Bijvoorbeeld. Ja. Lijkt me. Het is een mooi experiment.
Wie zou jij willen zijn dan?
Ja, in ieder geval een man. Inderdaad. En toch ook dan wel ook een well-to-do, leuke, knappe, slimme man. Dan moet ik even goed...
Maar George Clooney dan?
Jawel, want die heeft ook humor en hij is leuk. Ik zou dat ook. Nou, dan wisselen we af. Doe jij donderdag, doe ik vrijdag.
Geweldig. Grappig dat je dat nog steeds hebt.
Dat heb ik nog steeds.
Ja, maar dat is ook het leuke aan je. Want wat ik elke keer als ik je spreek, je hebt iets... Nou, is het niet echt kinderlijks, maar jeugdigs heb je nog steeds over. Nou, dat jochie, dat is er nog altijd aanwezig.
Ja. Nou, dankjewel. Ja, dat wil ik ook graag.
Hoe oud voel je als je nou...
Ik voel me eigenlijk 45.
Nee, ik denk dat je 15 voelt, toch? Of niet?
Nee.
Dat is een jaar of 50, 60.
Het gaat allemaal nog beginnen,
dat idee.
Ja, ik wil nog profvoetbal worden. Ik zeg wel vaak, later als ik groot ben, dan wil ik dat. Weet je wel. Maar ja.
Ik heb me juist altijd ouder gevoeld dan ik was.
Ja?
Ja, en nu begint het eindelijk een beetje te kloppen.
Oké,
je komt in de buurt, zeg maar.
Ja.
Je bent een oude ziel, zoals
Nee, dat weet ik niet, maar gewoon...
Denk je dat je een oude ziel bent?
Nee, ik denk wel dat ik, zeg maar... meer de dingen leuk vind die... Weet je, die mensen van iets ouder leuk vinden. Dus lezen, mooie gesprekken. Ik ben niet zo'n enorme avontuurlijke... Ik heb ook wel een soort wilde kant met uitgaan of zo. Maar dansen kan je al je hele leven, vind ik. Dus dat...
Oké, nou zo kennen we elkaar steeds een beetje beter. En nu gaat het gebeuren. Het Koninklijk... Ja, dit ben trouwens al eerder geweest, het Concertgebouw. Op je 50ste, toch?
Inderdaad, dat wordt een soort traditie om elke 10 jaar mijn verjaardag daar te vieren. Toen heb ik het gedaan met een heel groot Motown-concert. Ja? Met Edcilia Romley, met twee bands. En met allemaal mensen met wie ik werkte. En Madeleine Bell kwam als gast. En, het was helemaal te gek.
Dat is een leuke verjaardag.
Dat is een hele leuke verjaardag.
Hartstikke leuk.
En nu ga ik het doen met Fuse, als je die kent. Dat is
de naam, zeg maar.
Podium Witteman heb je elke zondag. Bij de NTR.
Die mis ik wel eens.
Er zit een vaste huisband. Ja. Dat is een strijkkwartet met ritmesectie. Maar die mensen, dat zijn jonge mensen, maar fantastische muzikanten.
Ja.
En daar wilde ik altijd heel graag mee spelen. Dat heb ik een keer gedaan, ook in het Concertgebouw. En dat beviel ze zo van allebei de kanten.
Ja.
Ik heb ze gevraagd voor een toertje. Dan wordt er een CD van mij gepresenteerd. Een nieuwe CD, want tijdens de corona... Wat moet je het nou doen? Ja, ik heb nieuwe cursussen gemaakt. En ik heb een nieuwe CD gemaakt. Met Hollandse Helden, heet dat. Met allemaal composities van Nederlandse lichte muziekcomponisten. Dus Ruud Bos, Rogier van Otterloo, Louis van Dijk.
Grote namen.
Allemaal grote namen. Ja. En Harry Banning, weet je, allemaal prachtige stukken. Nou, en dan heb ik als gasten gevraagd Paul de Leeuw.
Nee, wat vooral.
Ja, dat is een verrassing.
Ken je die?
Die oude liefde Roestie, joh. En Francis van Broekhuizen.
Die is werkelijk overal.
Die is overal.
Ja, nee, ik kan zappen, maar ik kom er niet omheen. Francis, op elke zender kom je er tegen.
Ik vind het een schat.
Heeft alleen nog niet bij ons gezeten, volgens mij.
Echt niet.
Nee, verder. Hij wordt hoog overal gezeten.
Ah, Francis is een schat. Ja. Ik vind het zo leuk. Dus het wordt een hartstikke leuke avond.
Maar 15 september, twee keer op één avond.
Twee keer op één avond.
Oké, en zijn er nog kaarten?
Er zijn nog enkele kaarten. Dus mensen
enkele, niet veel meer.
Dat weet ik eigenlijk niet.
En die kun je weer bestellen bij
het Concert. Ja, kan ook. Je kan ook een mailtje sturen. Maar doe maar via het Concertgebouw.
Oké. En zijn inmiddels de kinderen afgezwommen of niet?
Nou, die van mij heeft de A en de B.
En die van mij bijna.
Ja.
Ja.
Dus een eindelijk... Dat ga jij ook krijgen? Of heb je al net gehad?
Ze zijn 8 en 11, hè? Dus ze zijn net iets ouder.
Ja, toen kwam de corona. Toen mochten we niet meer naar binnen.
Daarom, joh.
Oh, daarom spreken jullie elkaar niet meer.
Dus daarom hebben ze elkaar
Ik vind het leuk zo, ja.
Gezellig.
Ja.
Zo.
Is er iets waar jullie een boom over willen opzetten? Of zit je van...
Nou, ik wil wel weten, hoe vier je het dan thuis, je verjaardag? Want ik hoor alleen maar werk. Ja, het is leuk, maar... Ga je thuis nog kaarsjes uitblazen?
Dat weet ik nou. Ik ben van plan om met de hele gezin... dus ook mijn twee volwassen kinderen en een kleinkind inmiddels... en de aanhang, om lekker naar Bonaire te gaan.
Ja, dat mag weer, hè?
Mag weer.
Ja.
Dus dat klinkt goed.
Uitnodigen. Ik heb ze al uitgenodigd, maar we weten nog niet precies... maar rond de kerst waarschijnlijk wordt het.
Wat een feest allemaal.
Leuk, hè?
Ja, we gaan misschien met Toei er ook nog naartoe schieten.
Oh ja?
Binnen. Oh ja, dat is onze sponsor toevallig.
Nee,
dat is toevallig. Dat
wist ik niet.
Het is ongehoord dit allemaal.
Leuk,
die gaat nog wel een paar keer voorbij komen. Droompark is ook. Daar gaan we binnenkort ook naartoe trouwens met uitzending. Maar goed, dat geldt dus. Cor, goed dat je er was. Een fijne verjaardag toe.
Dankjewel, hè. Dankjewel.
En mensen moeten er snel bij zijn.
Ik ben bij 70, dan kom ik weer terug.
Ja. Nou ja, dan zijn we er nog langer.
Nee.
Oh nee, er zit Thomas van Groningen inmiddels in die tijd. Bedankt, hè.
Yo.
Friday Move vrijdag 25 juni. Waar blijft de tijd? Het is ongehoord. En aan tafel bij mij is Suzanne Smit. Haar nieuwste roman heet De Heks van Limbricht. Jij zegt trouwens over mij dat ik veel heb gedaan. Maar ik zat een beetje jouw Wikipedia-pagina gisteren door te kijken.
Ja.
Die is lang, hè?
Die is best lang,
Daar staat veel op, hè?
Ja, moet ik gewoon maar...
Je hebt belachelijk veel gedaan, hoor.
Ja, ik heb... de literatuur is wel de rode draad. Dus boeken bespreken van anderen op tv. Goedemorgen Nederland, 5 uur live.
Ik zat dat te lezen. Ik wist helemaal niet dat je zoveel gedaan had.
Ja, ik zeg altijd, als het over boeken gaat, mag je me bellen.
Oké, okay, en dan ben je ook nog te boeken waarschijnlijk ook voor presentaties, neem ik aan, dan, of niet?
Ja, ook ja, dat.
Slechte woordspraak.
Maar niet te veel, hoor. Oh, dan ben je ook nog te boeken.
Leuke grap.
Ja.
Goed. Ik heb het boek een aantal hoofdstukken gelezen. Je schrijft hem zoals vanavond weer heel mooi. Het is pakkend. Wat je in interviews vertelt, dat raakte me eigenlijk misschien nog wel meer. Omdat je daarmee samenvat waar het voor staat. Je zegt op een gegeven moment, dat was de geslaagdste lastencampagne ooit tegen vrouwen eigenlijk. Dat vond ik wel heftig om te lezen.
Nou ja, kijk. Vergeet het woord heksenvervolgingen, het waren vrouwenvervolgingen.
Ja.
Het was een hele efficiënte campagne om mondige vrouwen het zwijgen op te leggen.
Hoe stond en, dat en zelfstandig denkend vrouw heeft kwaad in de zin.
Ja, dat stond in de Malleus Maleficarum, de heksenhamer, 1486 uitgekomen. Mooi voorwoord van de paus. Dus een katholieke lastercampagne, voor vrouwen, vroedvrouwen, maar vrouwen in het algemeen. En die liepen eigenlijk de heren doktoren in de weg. En onafhankelijke vrouwen, dus die los waren van mannelijke autoriteit. Ja. Alleenstaand.
Een eigen mening
of weduwe,
ook.
Ja, die waren natuurlijk niet goed voor het systeem natuurlijk. Nee. En als je het zo bekijkt, dan wordt het wel eens tijd om het daarover te hebben. Hè, met z'n allen, want dat hebben we nog nooit gedaan.
Zou ik net zeggen, aangezien wat jij ook zegt in een andere interview, van alles wordt nu met terugwerkende kracht bekeken.
Zo is het. De geschiedenis wordt herschreven.
Beelden die worden omgetrokken enzovoort. Ja. Dus in dat opzicht is het een eentje in de tijdsgeest natuurlijk, dit boek ook. En sterke vrouwen, Robert Maaskant, hartelijk welkom dat je bent. Leuk dat je er bent ook. Jij hebt ook een hele sterke vrouw volgens mij, toch?
Zeker.
Ja, ja. Een pittige tante. Ja. En dat is alleen maar leuk, toch?
Erg fijn, leuk mensen.
Ja. Ja, nee, maar eigenlijk zou het er ook zo moeten
zijn.
Ja, maar
we zijn er nu helemaal voor. Maar het is natuurlijk niet zo heel lang geleden dat vrouwen echt op het tweede plan kwamen. En gelukkig gaan we daar anders naar kijken. En ik denk dat iedereen daar gewoon blij mee is.
Maar, kijk, er werden dan ook wel een aantal mannen werden dan vervolgd. Maar het was 80.
15%.
Ja, 80, 85 inderdaad.
Moeten we standbeelden neer gaan halen nu ook weer?
Nee, we moeten er juist eentje opzetten. Namelijk van End Geluid. En dat gaat ook gebeuren.
Okay.
Ik riep dat heel erg in de media. Want zij is de laatste vrouw die dit overkwam en ze heeft stand gehouden. En dat zijn de types waar we wel standbeelden voor moeten gaan oprichten. En niet de machthebbers die hun macht hebben misbruikt. He, dus dan spreek ik niet alleen over vrouwen, maar juist mensen uit het volk.
Ja.
En dat is de tijd waarin we nu leven. Dat we denken, jeetje, wie vereren we nou eigenlijk? En is dat wel terecht? En ik vind dat heel mooi. Om te herijken, om terug te kijken en te denken van, bijvoorbeeld die vooroordelen die we nog hebben tegenover vrouwen en macht. He, de dingen die dan naar voren komen in reacties. En waar zijn die nou eigenlijk op gestoeld? En dan kom je dus heel vaak toch bij het geloof uit.
Mag ik vragen, ben jij voor een vrouwenquotum?
Ik denk dat het een mooie opstap is om een nieuw evenwicht te bereiken en dat je hem dan weer heel snel los moet laten.
Dat moet de kwaliteit zijn.
Ja, ik vind het inderdaad een moeilijk vraagstuk. Maar het kan natuurlijk heel erg een mooie paar eerste stappen zijn om een milieu te creëren waar vrouwen ook beter bij gedijen.
Eigenlijk
omdat
forceren.
Het ook uit vrouwen bestaat.
Wat eigenlijk een beetje de NOS doet nu met de analisten. Daar komt het een beetje op neer, of niet? Met de vrouwelijke analisten, die worden overal bijgezet nu. En die zitten dan opeens met Ravel van der Vaart en Theo Janssen. En die zie je eigenlijk een beetje bevreemd kijken, toch? Dat mag ik zo omschrijven. Of ga ik wat
zij zelf of de mannen om hen heen?
De mannen die
eromheen
zitten.
Ja, die zitten
de
bevreemd
tijd,
te kijken.
Wat gebeurt hier precies?
Ja, nou.
Dan zitten we een wedstrijd van Oranje te verslaan. Dan zit Suze van Kleef erbij. En dan zie je Theo Janssen toch denken, Suze van Kleef. Wat gebeurt hier?
Ja.
Wat vind jij ervan?
Je ziet het ze denken.
Ja.
Ik zat heel toevallig gisteren met Suze in de uitzending bij de NOS, bij Langs de Lijn.
Ja.
En ik heb daar geen enkele moeite mee. Ik denk wel dat je een verschil moet houden in echt heel vakinhoudelijk gedetailleerd praten over voetbal.
Mm-hmm.
Ik denk dat je dat de oud-internationals lekker moet laten doen.
Ja, of jou
en misschien nog wel beter de coaches.
Natuurlijk ook, maar dat mag jij doen. Je bent een oud-topcoach natuurlijk.
Maar
dus
ik denk dat er zeker ook heel veel vrouwen gaan zijn. En dat gaat groeien. Dat moet ook groeien nog. Als je kijkt naar in Amerika, hoe dat daar leeft.
Ja.
Ja, die zijn alweer een stap verder dan wij dat zijn. Dus ja, inderdaad, wen er maar aan. Het gaat gebeuren.
Ja. En is het goed? Als je ernaar luistert. Ik bedoel, jij kent het een beetje.
Nou, wat ik al zeg, ik denk dat er twee verschillen zijn. Ik denk dat de NOS vooral in het algemeen moet duiden voor een groter publiek. Daar denk ik dat het prima voor is. Ik denk op het moment dat je echt heel gedetailleerd over voetbaltactische zaken gaat praten en details in wedstrijden.
Mm-hmm.
Dan hoor ik persoonlijk liever een wat kenner die daar gestaan heeft en die het meegemaakt heeft.
Maar je hebt toch ook vrouwenvoetbal?
Ja, zeker. Maar dat is een hoog niveau.
En dat is nog wordt ook jong, steeds beter. Of niet? Of is dat, bestaat het al heel lang?
Maar het is eigenlijk een andere sport. Net zoals je vrouwenhockey niet moet vergelijken met mannenhockey.
Oh, dit moet je echt niet tegen mijn dochter van 10 zeggen, ja, die op voetbal zit. Dat het een andere sport is.
Ik ben ambassadeur van meisjesvoetbal. Aha. En van vrouwenvoetbal.
En je vindt het een andere sport?
Nee, maar ja, je moet het niet vergelijken met mannen.
Als je het Nederlands elftal laat spelen van de mannen tegen de vrouwen, wordt het 20-0.
Dat klopt. En dat probeer ik haar ook uit te leggen. Want zij wil altijd met jongetjes erbij. Dan zeg ik, ja, maar een meisjes... elftal is toch ook fijn, want dan... het blijft een feit dat jongetjes anders in elkaar zitten biologisch... en dat mannen uiteindelijk ook meer spieren krijgen. En ja, daar kunnen we niks aan doen. Dat is eigenlijk het enige waar ze zich op laten staan. Spierkracht.
Intellectueel
het enige.
Toch, Wilfred?
Ja, sorry hoor. Hij gaat weer lekker. Hey, even over 20-0 gesproken. Dat wordt het dit weekend niet. Maar iedereen heeft wel het gevoel... Robert Maaskant, die Tsjechen... Nou, dat is kat in bakkie. Dat is
leuk, hè? Als je dan de namen van de Tsjechen... spelers erbij gaat pakken, maar vooral ook de clubs waar ze spelen. Denk even Leverkusen, Premier League clubs,
Boston United,
Slavia Praag, Sparta Praag. Dat zijn allemaal clubs die het dit jaar goed gedaan hebben in Europa.
Ja.
Weliswaar in Europa League, maar zijn ook vaak ver gekomen in de Champions League. Ja, dat zijn natuurlijk ook gewoon gelouterde profs allemaal. Het is een redelijk ervaren elftal, hoewel ze daar dan
maar
wel...
Ze hebben geen sterren zoals wij die hebben. Geen Frenkie de Jong, geen Memphis Depay.
Ze hebben geen jongens lopen die in de absolute top lopen. Maar het vervelende van het voetbalspel is dat een van de weinige sporten in de wereld is... waarin een slechtere partij nog steeds kan winnen.
Slechtere ploeg.
Ja. Slechtere ploeg en ook slechter spelen. Minder balbezit, minder kansen. Maar dat hoeft er maar eentje in te vliegen.
Als het collectief vaak heel goed op elkaar afgestemd is... moet jij dan als trainer zeggen, toch?
Dat vind ik mooi gesproken.
Ja, nee, als het mindere spelers...
Ik denk dat jij een carrière gemist hebt. Kan je dat er niet nog bij gaan doen?
Nou ja, ik heb er tijd genoeg voor. Dat kan nu te licht. Daarover gesproken. Als jij wilde dit toch gaan doen, ga je dat nog doen eigenlijk?
Nee. Ik ben wel een FC Media Circus. Leuk dat je daar aan meegewerkt hebt trouwens.
Oh, die podcast.
Een podcast begonnen met twee jongens. Dat vind ik erg leuk om te doen. Maar jij weet net als de voetbalwereld en de mediawereld... is niet zo heel makkelijk om even tussen te schuiven.
Is dat
dus
zo?
Ik doe met veel plezier als analist voor de NOS werk ik. Ik vind dit soort gastoptredens erg leuk. Ik heb met Jan Slachter heeft me de kans gegeven om wat dingen op te nemen. Maar hij heeft toen toch besloten om met ervarende mensen aan de slag te gaan.
Okay.
Dus dat staat op een laag pitje. Maar ik vind media nog steeds erg leuk om te doen.
Ja, nee, dat had toch algemeen gaat dat je makkelijk af. We hebben hier toe gezeten om jou een beetje te pushen, weet je, om het een beetje neer te zetten allemaal.
Heel goed.
Hey, hoe gaan we die Tsjechen bestrijden? Hoe gaan we dat doen? Gewoon even simpel voor de mensen thuis.
Nee, dat
gaat niet voor de dames die luisteren, voor de dames en heren. Dat zeg ik er gelijk bij. Ja, voor iedereen. Ja, ja.
Oh, dat toch nog net
nee,
wel.
Nee, ik ga er even bij zeggen voor dat weer
uitgelegd. Dus ik mag blijven zitten?
Ja, graag. En stel vragen aan hem ook.
Volgende week zit hij met een shirtje, hoor. Gender equality hier, denk ik.
Ja,
anders
ik gisteren
laat
nog
ik het komen voor je.
Zat gisteren met zo'n speltje op, hè?
Ja, heb ik gezien, ja. Maar, heel goed. Ik
van de Grijp zat met 100 speltjes op.
Ja, die kon ook wat meer hebben dan jij, denk ik.
Ja, dat is waar.
Wel oppervlakte dan. Nee, hoe gaan we ze bestrijden? Dat gaan we doen vanuit de tactiek die we al een tijdje spelen... Met vijf verdedigers, of drie verdedigers centraal in ieder geval. En de befaamde wingbacks, de backs die heel veel op gaan komen.
Dat wordt spannend, hè, wingbacks.
We hebben een fantastisch middenveld, dus dat blijft ook gewoon staan.
En vind je dat met de Rome?
Ik ben heel, ja, dat vind ik wel. Ja.
Waarom?
Omdat je ook, net als Frankrijk, die waarschijnlijk Europees kampioen gaan worden... een breker nodig hebben. En een breker, dat is de ouderwetse Jantje Wouters, de stofzuiger. Iemand die ballen afpakt.
Gravenberg is meer een voetballer, vind jij? Die is niet een breker.
Die is ook wat minder gedisciplineerd nog. Ik vind de Rome is daar echt wel verder dan Gravenberg op dit moment. Waarbij ik wel denk dat Gravenberg getalenteerder is... en ook veel verder gaat komen dan de Roon uiteindelijk. Maar, en dan is de vraag, gaan we dat met Weghorst doen... Nee. Die een veel beter gemiddelde heeft qua doelpunten maken in de competitie? Of gaan we dat met Malen doen? Nou, ik denk met Malen.
Ik ook.
Naast de Suzanne?
Oh joh, geen idee. Malen, maar ik ga wel kijken.
Ja, dat
natuurlijk wel. En je gaat met je dochter in oranje shirt toch, neem ik aan?
We gaan allemaal in het oranje en helemaal leuk. Ja.
Juichcape aan?
Ja. Maar die van 7 heeft hij inderdaad.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Ja, maar Malen is toch de meest logische. Na de laatste keer dat hij met Malen ook begon... dat je zag dat Memphis er ook veel beter mee uitkwam.
Ja, ik ben al fan van dat Malen moest spelen toen ze tegen Gibraltar speelden. Onder die rots. Toen dacht ik ook al van, ja, joh, breng Malen nou. Die heeft veel meer diepgang, veel meer snelheid... veel meer explosiviteit in kleine ruimtes. En ik verwacht ook dat Frank de Boer dat zal doen.
Ja, ik zie dat je vader hebt meegenomen. Leuk.
Ja, leuk, hè?
Ja,
toch 83 inmiddels.
Toch een icoon natuurlijk, hè?
Ja. Oud trainer, manager van vele voetbalclubs in Nederland. En ik ben enorm trots op hem. Dus we zijn gezellig met je tweetjes. Zijn we hier. Hij heeft nog een chauffeur. gebeurd vandaag. Ik mag terugrijden trouwens.
Oh, oké. En nu even nog stad in.
We gaan zo heerlijk even een hapje eten met z'n tweeën ergens. Het mag weer, hè? Dus daar zijn we heel blij mee.
Ja, nou, heel veel plezier ermee.
Ik denk dat de voetjes van de vloer gaan nog, hè, oma's.
Ja. Nou, hij ziet er vrolijk uit. Hè. Hij neemt nog een lekker hapje. Oh, er komt nog een drankje. Oh,
ja, ik hoorde jullie net praten over ouder worden. Maar als je zo oud kan worden, dan teken ik snel voor.
Ja, dat zie ik gelijk.
Ja. Ik ga nog niet meer de 100 meter in 10 seconden overigens.
Nee, maar dat loop jij ook niet. Dus wat dat betreft heb je geen enkel recht van spreken. Goed dat je er was, Robert.
Met plezier.
Ja, tot de volgende keer.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Wij willen niet een kabinet van meer partijen dan nodig is voor die meerderheid.
Dansen met Jansen.
Ja, de tv-wereld staat op zijn kop.
En die regenboogkleuren, dat is gewoon op een knopje duwen. Of gewoon even in uw handen klappen.
Wilfred Genee.
SP-Kamerlid Peter Pint maakt zich boos over de RTL-Talpa-fusie. En hij is niet de enige. Thomas van Groningen daar heel erg ontstemd over is. Het maakt toch het landschap weer eenzijdiger. Minder kansen voor jonge talenten en voor Thomas van Groningen. Dus.
Ja, ik werk bij geen van de twee bedrijven, dus ik heb er niet zo heel veel last van, denk ik.
Nee, maar ja, het wordt straks één bedrijf, dus die onderhandelingen enzovoort wordt veel lastiger.
Ja, dat is waar.
Ja. Jij zei dat gelijk tegen mij van de week, toen je bij...
Ja, was het eerste wat ik dacht. Ik las die headline, dacht eerst, daar gaat Wilfred zijn salaris. Dat was het eerste wat ik dacht.
Ja, dat dacht jij. Hè? Dat zei je ook als eerste in de uitzending. Hè? Ja. Dat vond je leuk, hè?
Ja, vond ik leuk om even te kijken.
Ja. En helemaal terug natuurlijk ook. Hoeveel ik verdien?
Ja.
Nou, moet je even de bladen lezen. Oh. Suzanne.
Ja.
Dat kan toch niet zo'n vraag?
Nou, ik vind het zo ordinair, jongen.
Het is echt heel plat.
Nee,
dit, hè?
Daar hebben we het niet over.
Je had hem zo hoog zitten en dan doet
nee,
hij het gelijk.
Nee, ja, dat is toch jammer.
Sorry. Ja. Ja, en bij de SP, hoeveel leveren jullie het in? De helft? Drie kwart?
Ja, de helft. Ja.
Ja. Ja,
blijft nog meer dan genoeg over.
Beetje Johan Derksen eigenlijk, als ik over na zit te denken. Alleen Johan Derksen...
Levert hij de helft van zijn salaris in?
Ja, die levert het in omdat hij destijds niet door wilde gaan. En toen moest hij toch doorgaan van John de Mol. En toen heeft zijn vrouw gezegd, nou, dan moet je geld inleveren. Zijn vrouw wil dat hij alles inleverde, maar uiteindelijk heeft hij de helft ingeleverd.
Ik ben ergens halverwege deze soap afgehaakt.
Qua dus je lijkt eigenlijk op de vrouw van Johan Derksen?
Eigenlijk wel, ja.
Ja.
Maar ja.
Die ken ik niet persoonlijk, maar ik kan me voorstellen dat een... Prima, ja, complimenten.
Soms vraag je ook af of Johanna nog kent. Want die is net zo vaak als ik van huis natuurlijk. Dus, ach ja. Jij tweette van de week iets over dat hele kabinet. Nu dat rustig doorgaat. Hè, het demissionaire kabinet. Dat maar lekker bezig is ondertussen een nieuwe begroting op te stellen. En
ja, dat Rutte eigenlijk wel een beetje zo lekker achterover leunt. Omdat hij dan nu toch wel best wel veel kan bekokstoven.
Kabbelt gewoon lekker door.
Ja.
Niks aan de hand, hè?
Die zit gewoon lekker in de leunstoel, toch? Hij wacht tot alle andere partijen over hun grote woorden en hun collectieve trauma's heen zijn. Uiteindelijk wacht hij tot ze terugkomen bij hem.
Ja, nou, dat zijn ze al bijna, toch? Ik bedoel,
ja, het gaat,
een motie van wantrouwen bij GroenLinks en PvdA. Een motie van afkeuring hebben we al voorbij zien komen. Kaag die zei, ja, als ik in zijn schoenen had gestaan, ik was niet doorgegaan. Nou ja, daar lachte Rutte natuurlijk alleen maar om. Iedereen wil graag weer nu. Maar alleen niet met elkaar. Dat is een groot probleem. En uiteindelijk gaan we gewoon door met de ChristenUnie. Die toen destijds heeft gezegd, wij gaan zeker niet door met Rutte. En ja, we zijn nu een paar maanden verder. En Gert-Jan Segers zal nu ook wel denken, ach, hè, ik tel mijn knopen.
Je merkt wel dat de woorden van iedereen een stuk minder scherp geworden zijn. Ja, ik las van de week een uitspraak van Ploemen. Die zei, dat is al zo lang geleden, dat hele aftreden. Dat ik denk,
ja.
Dat probeer dat even uit te leggen aan de ouders van de toeslagenaffaire. Hoe lang geleden dat is.
Weggeëpt, zei Mariette Hamer.
Ja. Ja, nou, dan laat ik het zo zeggen. Ik zie een mooie verantwoordelijkheid voor mezelf om ervoor te zorgen dat ze er af en toe nog wel even aan herinnerd worden.
Ja, het is ook nog niet opgelost helemaal.
Nee,
hè?
Natuurlijk niet.
Nog lang niet.
Een hele politieke bubbel manier van naar een probleem kijken. Mm-hmm. Mensen zitten nog steeds in de shit. Mensen zijn kapot gemaakt. En ja, wij zijn al 3 maanden weer met wat anders.
Maar Peter, dat geeft wel gelijk een punt aan. Ik kan me heel goed voorstellen, als ik jou meemaak, je bent enorm gedreven. Je doet het vanuit een soort passie bijna, zou ik bijna willen zeggen. Maar als je ziet hoe gemakkelijk dat wegglijdt allemaal. En dat het gewoon weer doorgaat. En dat zulke heftige dingen geen invloed hebben. Ook niet op een stemming, ook niet bij de afgelopen verkiezingen. Dat er eigenlijk nog gewoon 2 miljoen mensen stemmen op de VVD. En denken, ach, nou ja, die toeslagen weer, het zal mij maar reet roesten. Dan... Wat doe je eigenlijk dan nog in de politiek? Wat voor kans maak je dan om het verschil te maken?
Ja, gewoon. Kijk, je kunt die mensen wel de schuld geven, maar dat vind ik te makkelijk. Weet je, waar kan ik wat aan doen? Dat is hoe ik zelf mijn werk doe.
Ja.
Nou ja, en schijnbaar is het mij ook niet gelukt om meer mensen aan ons te binden. Nou ja, dat is een mooie schop onder mijn eigen reet om het beter te doen. En om die mensen te laten zien van ja, weet je, je denkt misschien die toeslagenaffaire, die staat ver van mij af. Maar als de overheid zo met mensen omgaat, dan kun je zomaar zelf de volgende zijn.
Ja.
Maar wat ik dan niet zo goed snap is dat vlak voor de verkiezingen, aan het begin van dit jaar, toen was het kabinet al gevallen, hè, over de toeslagenaffaire, toen zagen we toch de SP heel vaak een beetje flirten met de VVD. En toen dachten we ook, nou, dit belooft wat voor na de verkiezingen.
Ja.
Die gaan meedoen. En dat was in één keer, toen kwam die omzichtaffaire met de functie elders, dat document. En toen was het in één keer was dat voorbij, de liefde tussen de SP en de VVD. Wat was dat nou?
Nee, maar er was wel meer aan de hand. Kijk, wat je wel zag, is dat in de loop naar de verkiezingen steeds meer partijen eigenlijk een beetje op begonnen te schuiven. Zo, nou, weet je, die sterke overheid, dat scheelt voor de zwakken, dat hebben we wel echt nodig. En we zien toch wel echt het probleem van te veel bezuinigen op de uitvoering bijvoorbeeld, wat je bij de Belastingdienst ook gezien hebt.
Mm-hmm.
En toen dachten wij ook wel van ja, weet je, bedoel, als je dat echt meent, en bedoel, als je die plannen wil gaan waarmaken, ja, prima, bel maar. Maar ja, toen bleek al vrij snel na de verkiezingen dat ze daar niet zo heel veel mee op hadden of van plan waren om echt aan te gaan doen. En toen kwam er ook nog eens een keer het verhaal erbij. Want kijk, omzichtfunctie elders heeft heel veel aandacht gekregen, dat briefje.
Ja.
Maar er zit natuurlijk wat diepers onder. Er zit onder dat de twee Kamerleden, Omtzigt en Leijten, die jarenlang geprobeerd hebben en echt met heel veel politieke tegenwind om die hele shit boven water te krijgen, dat het in de ministerraad elke keer langer ging over hoe je die lastige Kamerleden hun bek kon laten houden, dan hoe je die ouders kon helpen.
Maar daarom vraag ik aan jou, waarom zit je nog in de politiek als je ziet dat het zo gaat? En dat gaat ook zo door.
Ik zou willen dat meer mensen met een gezonde afkeer van de politiek ingingen.
Nee, dat snap ik. Alleen, het is bijna te vechten tegen windmolens. Zo lijkt het zo nu en dan. Ik bedoel, Pieter Omtzigt zit nu thuis. Als je kijkt naar alles wat het uiteindelijk voor hem opgeleverd heeft, is het een heleboel ellende ook. Ik bedoel, Chris van Dam bijvoorbeeld van het CDA, die werd dan voorzitter van de toeslagencommissie, die is ook gewoon helemaal weggepromoveerd. Ja. Die is ook gewoon weggestuurd, omdat het lastige mensen zijn. Dus zodra je lastig bent, zeker binnen een grote partij, dan is het klaar. Ik had gisteren Klaas Dijkhoff, die dan vindt dat het best wel meevalt met het geheugen van Mark Rutte. Maar er zit natuurlijk gewoon een applausmachine rondom de VVD bij Mark Rutte. Er is niemand die kritisch naar de man kijkt. Dus hoe gaat dat anders worden dan?
Lange adem, denk ik. En dat denk ik al heel lang. Ook omdat het gewoon het meest hoopvolle antwoord voor mezelf is natuurlijk.
Ja.
Maar
tegen beter weten in soms misschien ook wel.
Nou, als je tuurlijk krijg je een tik als je zo'n verkiezingsuitslag ziet. Dat is niet, dat was geen topavond.
Nee.
Normaal gesproken heb je er nog het voordeel dat je in ieder geval met elkaar zit. Dus dat je met elkaar kan schelden. En nu
zit ook niet
in mijn eentje op de bank met dingen naar de televisie te gooien.
Ja, wat voor dingen?
Afstandbedieningen en zo.
Oh, oké. Okay. Ja. Ja, toch niet met flesjes bier, want dan wordt het schadelijk.
Nee, dat is zonde.
Ja, die druk je op gewoon.
Ja, precies.
Ja. Het is goed dat je het vasthoudt natuurlijk. Alleen, Thomas, we wachten gewoon nog een paar maanden. Het kabbelt door, Rutte 4 gaat gewoon aankomen. En die ChristenUnie-optie is nog steeds gewoon een reële optie, toch?
Nou ja, de afgelopen weken heb ik wel op het Binnenhof steeds meer mensen die al heel wat formaties meegemaakt hebben flesjes wijn horen verwedden op de ChristenUnie gaat gewoon meedoen.
Goede flesjes wijn waarschijnlijk ook.
Waarschijnlijk ook goede flesjes wijn met, nou, dat gaat wel lukken. De huidige coalitie gaat door. Ik sprak ook wat bewindspersonen afgelopen week. Dat was er wel even tussen lippen door, dus ik zal niet zeggen wie het waren. Maar dan wel, dan vraag je van, wilt u door? Hè? Wilt u de klus afmaken waar u bent begonnen? En dan hoor je toch bij sommigen wel, ja, eigenlijk wel. En er zaten ook ChristenUnie-mensen bij. Dus wat dat betreft,
ga je al.
Ze zeggen geen nee meer bij de ChristenUnie. Dat is in ieder geval wat je
zegt.
Ze zeggen geen nee meer.
Oh, geen nee meer. Oké. Okay,
ja,
nee. Ik vond hem weer
maar, dus
oh, nu stapt nu iemand achter in de zaal.
Wat dat betreft,
het kwartje valt.
Ja,
het kan nog steeds met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Het kan ook nog steeds dat GroenLinks.
Maar dat wil de CDA niet, hè?
Nee, maar het kan dus ook nog steeds dat misschien GroenLinks toch zegt, we doen het volgens de Partij van de Arbeid. Die kans wordt wel steeds klein. Die is wel heel klein, maar het kan in theorie nog steeds.
Waarom wordt die kans? En dat kan zonder het CDA.
Laten we dat doen.
Ik heb geen voorkeur voor geen van deze varianten. Maar er zijn volgens mij een paar meerderheden die logisch zijn. Dat is de huidige. Dat is die met VVD, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid.
Ja.
Of het is een optie waarbij ze zeggen van nou, er is zoveel gedonder binnen het CDA. Dat doen we even niet. En dan doen we het samen met ChristenUnie, D66, GroenLinks en PvdA.
Nou, maar dat doet Rutte in geen 100 jaar, kan ik je vertellen. Nee,
maar wat dat betreft
valt de hele CDA uit. Al bestaat het CDA niet meer. Gaan ze toch met CDA?
Ja, want wat dat betreft, er wordt al wel gezegd, ja, ze moeten elkaar loslaten, die twee linkse partijen, VVD en CDA.
Dat is andersom net zo.
Die hebben ook een betonnen zwemvest aan, om maar even die term te gebruiken.
Ja.
Zo noemde Hoek ze dat, hè? Betonnen zwemvest noemde die dat.
Ja.
Ja.
Wat ben jij eigenlijk? Wat heb jij gestemd laatst?
Bloemen heb ik gestemd.
Bloemen.
Ja. Omdat ik haar werk voor de vrouwenzaak.
Oh, natuurlijk.
Maar
dat had je ook bijvoorbeeld.
Zeker. Renske vond ik ook fantastisch.
Ja, of Marijnissen.
Zeker. Nee, maar ik ben toch. Ja, ik ben vrij links. Ik heb altijd GroenLinks gestemd. En nu dacht ik, ja, ik kies voor deze vrouw. Ik vond haar integer. Ik vind haar goed in debatten. Ja, ik had me een beetje verdiept in wat ze allemaal had gedaan. En toen dacht ik, nou, dat is mijn vrouw.
Maar door dat vasthouden van GroenLinks kan ze misschien niet meedoen.
Ja, ik zie helemaal niet waarom die twee niet samen gaan.
Fuseer gewoon.
Als partij,
hè?
Dat bedoel ik ook. Ja. Dus doe het nog radicaler, zou ik zeggen. Dat zwemvest moet gewoon uit. Het moet gewoon één partij worden.
Dus minder concurrentie op links.
Ja, dan moeten we met één partij concurreren. Ja.
Ja, maar tegelijkertijd, wat wil de SP nu gaan doen om dat weer een beetje op gang te krijgen dan? Wat gaan jullie doen de komende jaren? Om het weer een beetje. Ik bedoel, ik spreek Lilian Marijnis ook wel eens natuurlijk. Dit gesprek hebben wij dan ook. Maar dan zit ik me altijd af te vragen. Wat willen jullie nu gaan doen om het weer aansprekend te maken, Tess, de SP-verhaal?
Nou, volgens mij is wat wij nodig hebben, is de mogelijkheid om mensen te mobiliseren tegen bepaalde dingen. Kijk, dat begint langzaam weer een beetje op gang te komen. Ik liep gisteren of zo even de kamer uit om. Ik liep even naar de supermarkt, dat was het.
Ja? En, ja. Je moest iets hebben, kaas of zo? Of?
Bier, blikjes bier. Haan.
Sigaretten, ja. Okay, ja. Sorry. Nee, en daar kwam ik die mensen uit de Tweebosbuurt, weet je wel? Die wijk in Rotterdam die nou tegen de vlakte gegooid wordt. Die waren daar een actie aan het voeren samen met een paar van onze mensen. Toen dacht ik wel van, ja, weet je, dit is wel een beetje de kern van onze manier van politiek voeren. Gewoon samen met mensen en hun verhalen naar Den Haag trekken. En dat was de afgelopen jaren ook gewoon lastiger.
Ja, en als het jou dan lukt bijvoorbeeld dat het risico in de zorg bevroren wordt, dat is dan jouw actie, zeg maar. Dan is het even dat gevoel dat je het ergens voor doet, zeg maar. Dat is de bevrediging die je dan voelt.
Ja, dat was gisteren bij het coronadebat, waarbij de hele Kamer eigenlijk op ons initiatief zegt van, nou, weet je, in ieder geval gaat volgend jaar het eigen risico niet omhoog. Ja. Nou, dat is een kleine, maar wel een relevante overwinning, want dat scheelt gewoon een hele hoop mensen, zeker chronisch zieken of zo, weer €15. Ja. Maar ja, dat is mooi meegenomen.
Maar waarom doet het einde? Waarom doet het Forum dan eigenlijk niet mee? Dat is de enige partij die niet meedeed. Dat is het
nou
dan.
Nou, Baudet was na zijn vlammende betoog over 5G en de corona-app en vaccinaties en kinderen weg.
Weg?
Ja, die heb ik niet meer gezien.
Oh, hij zegt altijd dat hij heel veel uren maakt, toch?
Ja, ik weet ook niet of hij naar huis was, maar hij was in ieder geval niet bij mij in debat.
Oké, okay, dus dat voor was.
En ik was zelf een beetje. Nou ja, ik was zelf een beetje vergeten. Ik ging rondlopen met die motie van wie het wil ondertekenen. Dus ik liep bij Van Haga langs, die zette zijn handtekening en die gaf hem door aan iemand anders, Olaf Efraïm. En ik was gewoon oprecht vergeten dat hij niet meer bij Forum zat, maar ondertussen met Van Haga mee was. Dus er staan twee namen van de groep Van Haga onder de motie, omdat ik niet meer zo goed wist wie er nou bij welke rechtspartij hoorde.
Dat is ook niet
hoorde.
Bij te houden, toch?
Nee, zo'n flowchart van wie er afscheidt en wie er bij elkaar komt.
Maar als kiezer, Suzanne, raak je niet een beetje afgeknapt op de hele politiek als je ziet hoe dit nou ook weer verloopt?
Nou, niet de idealistische partij. Ja, god. Ik snap ook zo'n Kaag wel, die zegt, maar ik ga wel meeschrijven aan dat begrotingsding met
op aanzet tot regeerakkoord.
Dat vage, dat is niks, maar we doen het toch. Want anders komt er die hele sociale agenda niet mee. En we moeten wel blijven bepalen. En niet denken van, we laten het hierbij zitten. Ja,
en nieuwe verkiezingen, zou je daarvoor zijn? Na al het gedonden van de afgelopen maanden?
Ja, als kijk, het op een gegeven moment echt helemaal dicht zit en helemaal, dan is dat misschien wel een optie. Maar
is het een optie, Thomas van Groningen?
Nee, uiteindelijk, hè, als echt alles mislukt en je hebt alle opties geprobeerd, dan ga je een keer naar de Tweede Kamer en dan zeggen we, het lukt niet. En dan kan de Tweede Kamer ervoor kiezen om te zeggen, er komen nieuwe verkiezingen. Maar voordat je zover bent, zal de Kamer willen, gok ik, dat je alle opties hebt geprobeerd. Dus dan moet je eerst kijken, lukt het met de ChristenUnie? Lukt het toch met die twee linkse partijen? Lukt het met
de SP gaat niet een optie worden.
Dan wordt echt de vraag om echt alles uit te proberen voordat je kiest voor nieuwe verkiezingen. En daar speelt ook mee, en dat is wel een thema wat je achter het scherm al hoort. We gaan al binnenkort in de stembus. Ja, in maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En daar hoor je nog niet zoveel over. Maar langzaam begint daar ook de campagne voor. En die wil je niet gelijktijdig hebben, want dat zou funest zijn bijvoorbeeld voor lokale partijen. Als je een Tweede Kamerverkiezing en een gemeenteraadsverkiezing.
Is het meetkliniek, Peter?
In de buurt heb.
Ja, nee, maar kijk. Ik wil heel graag nieuwe verkiezingen, want ik was niet zo tevreden met de uitslag van de vorige. Maar,
dat is geen reden.
Nee, nou precies dat. Weet je, het is ook wel een beetje een brevet van onvermogen vanuit Den Haag. Als je uiteindelijk teruggaat naar de kiezers zelf. Ja jongens, jullie hebben toch verkeerd gestemd. We komen er echt niet uit met deze uitslag. Dat is wel ons werk om uiteindelijk iets te doen waar mensen wat aan hebben. In plaats van tegen mensen te zeggen, jullie moeten je werk beter doen.
Ja, dat is waar. Dan even de fusie waar we het zojuist over hadden. Wat vind je ervan?
Tussen PvdA en GroenLinks.
Nee, nu hebben we het over Talpa en RTL. Ja, sorry, maar ik had hem in mijn intro. Ik denk,
ik
heb
kon
je
het niet
door.
Laten. Ja, ja, weet je, ik maak me wel lange zorgen al over dat steeds meer mediapartijen in één of twee handen terechtkomen. Je ziet er ontstaat een soort megareus waar eigenlijk alle commerciële televisiepartijen onder vallen.
Ja.
Je ziet aan de andere kant dat bij de geschreven media ongeveer elk tijdschrift richting Saloma gaat en elke krant richting de persgroep. Ik denk dat dat slecht is. Ik denk dat dat slecht is voor de positie van journalisten. Die kunnen namelijk lastiger onderhandelen met een werkgever. Dus jullie hebben hier ook een eigen belang om die clustering van de macht tegen te gaan. Ik denk ook dat het slecht is voor de nieuwsconsument, zeg maar. Als alle titels in handen zijn van één of twee mensen.
Ja. Maar het klinkt logisch wat je zegt. Ik zag jou meeknikken, Suzanne.
Ja, nee, dat is bijna totalitair wordt het dan. Ik bedoel, moet het niet in verkeerde handen vallen. Nee, ik ben heel erg voor dat moet worden voorkomen en verboden. De onafhankelijkheid en de diversiteit in medialandschap gewaarborgd blijft. Want ja, dat is wat we willen.
Maar er gaan een aantal mensen naar kijken. Een aantal commissies gaan er naar kijken. Wat is jouw verwachting daarvan? Gaat dit afgekeurd worden? Of?
Nee, ik denk dat het goedgekeurd gaat worden. Dat is het hele punt. We hebben ook bij de print gezien dat zelfs toen DPG, de persgroep, nog meer deals over ging nemen. De mededingingsautoriteit. Uiteindelijk zei van ja, maar ja, je moet het hele medialandschap bekijken. En het internet is ook heel groot en daar hebben ze ook niks. Hmm. Dus dit mag wel. Ik denk dat onze mededingingsregels gewoon niet voldoen.
Maar ze zullen wel stellen, een aantal zenders zullen moeten verdwijnen, neem ik aan. Toch? Het aantal zenders zal een beetje teruggebracht moeten worden. Maar dat willen ze waarschijnlijk zelf ook niet, twee partijen.
Ja, ik wou net
dat
zeggen,
moet je met zoveel zenders.
Ik geloof niet dat dat echt het grootste probleem gaat zijn voor die nieuwe fusiepartijen. Ik bedoel, die zullen ook niet acht zenders naast elkaar in de lucht willen houden, denk ik. Dus misschien wordt dat een eis. Ik weet het niet. Ik vind het vooral zorgelijk vanuit het idee van nieuwsvoorziening, dat die in zo weinig handen terechtkomt.
Er zijn maar weinig kleuren meer over. Het zou wel kunnen zijn, Fons Westel ook, hoorde ik van de week. Die zei, misschien is er daardoor wel weer ruimte voor een nieuwe kleine commerciële partij die dan weer daar de markt in kan gaan. Denk je dat of geloof je dat niet meer?
Was die ruimte er de afgelopen jaren niet? Ik denk dat het best had gekund. Maar het is wel lastig om ertussen te komen. En ik denk dat het nog lastiger wordt als je tegen één zo'n gigant moet gaan opboksen.
Ja.
Komen de Kamervragen?
Ja, zeker. Uiteraard. Het setje ligt klaar. Dus ik denk dat ik na de uitzending thuis nog even afmaak. Hier en daar nog wat aanpassen. En dan gaan we de minister vragen om er eindelijk eens wat aan te doen.
Vraag je dan ook even naar hoe het dan moet met de arbeidspositie van sterren als Wilfred Genee?
Ik zal
je echt geen zorgen over te maken, Thomas. Echt niet.
Thomas, ik waardeer je bezorgdheid. En ik denk, dat is misschien goed om daar de visie van de minister op te vragen. Ja.
Kan altijd nog een aantal jaren doorgaan hier natuurlijk. Maar wordt dan mijn poten gezaagd.
Nee,
maar goed, ik ben heel benieuwd. Maar ja, ik denk dat je gelijk krijgt dat het gewoon wel toegestaan gaat worden. En dan ben ik heel benieuwd. En vind je nou dat John de Mol verloren heeft of niet? Want die wilde natuurlijk die zender groot maken. Want sommige mensen zeggen, hij komt er met een hele slimme deal uit. Wat denk jij?
Ja, ik weet niet. Ik heb het idee dat ook als er dingen mislukken, John de Mol er op een of andere manier nooit als verliezer uitkomt. Ja, ik bedoel, weet je, het ene project slaagt misschien wat beter dan het andere. Maar uiteindelijk, hij wordt hier niet slechter van, toch?
Nee, hij wordt de hoofdproducent volgens mij. Dus,
bedoel maar.
Ja. Wat zijn jouw ambities eigenlijk verder, Thomas?
Ik vind politieke vlaggeving heel leuk. Dat zou ik wel even kunnen doen, ja.
Echt waar?
Ja, serieus, ja.
Oké, alleen
maar
hier.
Maar ik vond het net, dat half uurtje net ook wel leuk, hoor. Daar gaat het niet om.
Ja? Maar alleen hier, of zou je het ook wel ergens anders willen doen? Gewoon meer? Nee?
Ja, iedereen mag bellen.
Ze kunnen jou bellen?
Ja, zeker. Ja.
Oké.
Okay. Nou, moet je niet zeggen, hè? Dat vindt de baas niet leuk als ik het zeg, natuurlijk.
Nee, ik zeg het toch. Jij zegt het toch niet?
Nee,
daarom. Nou, dankjewel, heren. En succes. Ik ben heel benieuwd naar die vragen. Alleen wat je zelf al aangeeft, heeft het zin? Dat is de grote vraag.
Dat weten we pas als we het antwoord lezen.
Eigenlijk is dat het hele thema van dit interview geweest. Heeft het überhaupt zin om in de politiek actief te zijn?
Ik denk dat het zin heeft, ja. En ik zou iedereen die denkt dat het geen zin heeft, juist uitdagen om het wel te gaan doen. Omdat er mag wel iets meer geschopt worden hier en daar. En daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken.
Nou, volgend jaar ben ik je man.
Kijk, ja. Wees welkom.
Tot zover.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Voorzitter, het wordt de Summer of Love.
Uitstekend natuurlijk.
Wij komen voor Dumfries Dumfries. Dat is mijn man.
Al met al een gunstig beeld. Hoe onnozel kan je eigenlijk zijn, UEFA?
Wilfred Genee.
Ja, hij is koud geland hier op Schiphol. Hij is eigenlijk nog warm, dus hoop ik het beter om te beschrijven. Bernard Hamburg terug uit Amerika. Naast mij steeds ook Susan Smit. Haar nieuwe roman heet De Heks van Limburg, maar wat heeft ze al veel geschreven. En heksen, dat is toch een beetje een centraal thema, hè? De laatste jaren.
Voor mij?
Ja, voor jou.
Nee hoor.
Vind je niet? Omdat ik het steeds, als ik het lees, kom ik het heel vaak.
Ja, mensen willen het heel vaak over hebben. Maar nee, ik heb heel veel andere historische romans geschreven. Over hele andere onderwerpen.
Maar het houdt je wel bezig, toch?
Altijd.
Ja, dat is belangrijk. Schrijven is mijn manier om uit te pluizen wat het betekent om mens te zijn.
Ja.
Ben je er al een beetje achter?
Nou ja, nee, maar elke roman gaat in principe over hoe het is om hier te leven. En hoe je omgaat met alles. En ik denk dat mensen daarom fictie lezen. Om toch die binnenwereld van een ander te betreden.
Ja.
En daarin herkenning te vinden. Of een verklaring voor hoe het allemaal werkt in de liefde. Of in...
Ja, de liefde is ook een heel centraal thema in al jouw verhaal.
Ja,
je moet versmelten eerder, met iemand. Hè?
Of juist niet. Dat is een worsteling.
Ja.
Nee, maar het is denk ik voor iedereen blijft de liefde toch een mysterie. En als romanschrijver is het zo'n fijn thema. Omdat je daarin heel veel kwijt kunt over wie dat personage nou precies is. En hoe die zich verhoudt tot een ander. En dat, dat blijft intrigerend.
Maar een tijd geleden schreef je dan een boek toen jouw man jou verliet. Of de vader van je kinderen.
Non-fictie, ja.
Ja, en toen kwam je echt op de bodem. Maar zit daar nog een bodem onder, denk je? Of ben je ook echt op de bodem gekomen?
Nee, en het mooie is dat die bodem... is heel fijn, want dat is de bodem waar je veilig bent... en waar die niet afhankelijk is van omstandigheden... dus van schijnzekerheden, want daar ben je dan doorheen gezakt. Hè?
Ja.
In mijn geval, mijn gezin, die uit elkaar viel. Dan ontdek je toch dat er iets onder ligt... wat gewoon altijd toegankelijk is en waar je kunt opkrullen op een kleedje. Wat altijd goed is.
En gelukkig met jezelf zijn. Daar komt het op.
Ja, en inderdaad. En met het leven zoals het is. En inclusief alle veranderingen en tegenslagen. En dat je dat op een gegeven moment dat je niet meer uit je baan brengt. En dan ontdek je dat als er kleinere dingen dan misgaan, zoals dat normaal is in elk leven, dat je eigenlijk minder doet. Dus dat heeft het me wel gebracht. Ik denk dat mensen die welke ervaring van verlies ze ook doormaken... Hè, een baan of hun gezondheid of wat dan ook... dat het ook wel iets oplevert in de zin van veerkracht... en een bepaalde innerlijke ruimte.
Nu zit een man met levenservaring. Herken je dit, Bernd?
Jazeker, natuurlijk wel. Ja.
Wat zijn momenten voor jou geweest dan, dat je dat even nodig had... om jezelf weer te hervinden?
Vraag je me wat. De geboorte van mijn zoon. Dat is van die dingen, dat is...
Ja, maar ook de tegenslagen bijvoorbeeld. Zijn er momenten geweest waarvan je denkt van...
Wauw, man. Ik heb, tuurlijk. Ik heb ooit, dat is alweer meer dan 20 jaar geleden... een talkshow gedaan voor Net 5, voor SBS6.
Dat je beste vriend Fons.
Totale mislukking. Ja, dat bijt
En heeft dat een crisis bij jou teweeggebracht?
Ja, wel een beetje.
Ja.
Ja. En natuurlijk, ik heb heel lang oorlogsverslaggeving gedaan. En daardoor ben ik in een soort posttraumatische stress geraakt.
Mm-hmm.
Maar dat had nog nooit iemand van gehoord in die tijd.
Mm-hmm.
Dus dat heette toen nog shell shock of niks.
Mm-hmm. Nu heet het PT.
Ja, precies. Ja.
Het heeft je ook veel geleerd, maak ik eruit.
Heel veel geleerd, ja. Ja.
Ja. Ja. Het eigenlijk misschien wel sterker en gelukkiger.
Het belangrijkste is misschien wel, als je het van die kant bekijkt... dat bedenk ik ook nu... is dat alles wat wij doen is ontzettend belangrijk... Een boek schrijven, programma's presenteren, weet ik wat allemaal. Maar het is allemaal bijzaak.
Mm-hmm.
De hoofdzaak is hoe het met jezelf is, met je gezin is... met de mensen om wie je geeft, van wie je houdt.
Ja.
En dat is eigenlijk veel belangrijker.
Ja.
Dat is een besef. Dat...
Stichtelijke woorden zo op die vrijdagmiddag. Hè?
Ja, je vraagt erom.
Ja, en ondertussen is Rutte gisteren helemaal uit zijn pen geschoten.
Ja, nou ja,
die is helemaal gek geworden.
Nee, die had voorkomen gelijk.
Ja, die heeft die Orbán even de mantel uitgevecht.
Tekeer gegaan tegen Orbán vanwege die... Ik noem het. Ik kan die alfabetische definitie van homo's kan ik niet onthouden. Dus ik doe het maar gewoon.
LHBTI.
En de rest van het alfabet, ik wil niemand beledigen, maar dat komt het op. Maar inderdaad, er is dus een afschuwelijke wet aangenomen in Hongarije die in feite. Officieel heet het ter bescherming van de jeugd. Maar
daar kwam het op neer, inderdaad.
Maar boeken waarin niet. Heteroseks voorkomt, maar andere vormen.
Ja.
Of films. Die worden allemaal verboden. Of in elk geval verboden tot laat op de avond, als het film betreft.
Want de seksuele opvoeding moet aan de ouders worden
overgelaten.
Dat is het argument.
Precies, dat is het argument. En daar zijn een heleboel mensen zeer boos over. Rutte. Maar ook bijvoorbeeld de Belgische premier, de Luxemburgse premier... die zelf homoseksueel is, die was natuurlijk helemaal des duivels... waren ook landen die het er wel mee eens waren. Slovenië, Slowakije, Polen, het is niet helemaal gladjes verlopen. Maar het gekke van het verhaal is, het probleem hierbij is... Hongarije, dit is niet de enige zaak die speelt. In feite heeft Orbán, toen de coronacrisis uitbrak... zijn eigen parlement buiten werking gesteld door de noodtoestand te laten afkondigen.
Ja.
En dat was voor een bepaalde termijn, die liep af. En het is telkens verlengd tot de huidige dag. Dus in feite is het nou ja, een autocratie ja. geworden. En nu hebben in 1993 heeft de Unie een criteria vastgelegd om lid te mogen zijn waar een leden moeten voldoen. Dat heette de Kopenhagen-criteria. En daar staan dingen als vrijheid van meningsuiting, de bescherming van minderheden, enfin, alle persoonlijke vrijheden. En Orbán die schendt de een na de ander. Maar we hebben geen middel. In die criteria is geen sanctiemiddel genoemd.
Mm. Oké, okay, je kan dus het niet zo uitzetten.
Wel, er staat nergens wat je... Wat er,
als, dus als je eenmaal binnen bent, dan blijf je binnen.
Ja, er zijn twee mogelijkheden. Daar heeft Rutte ook op gewezen. Je hebt artikel 50.
Ja, EU. Ja.
Ja, dan kun je er dus zelf uittreden.
Daar is de Brexit ook op gebaseerd.
Daar is de Brexit op gebaseerd. Mm-hmm. En in zijn woede heeft Rutte tegen Orbán gezegd, waarom doe je dat dan niet, man?
Ja.
Stap er zelf uit, want je past niet meer bij ons. En je hebt een andere, dat is artikel 7... maar dat is in feite alleen maar een financiële straf. Dan krijg je een tijdje subsidie niet.
En dat is wat je tenminste kan doen, toch?
En je mag niet meestemmen in de Europese Raad. Dat is voor Hongarije wel een dingetje. Dat is er al ingesteld. Want het is de hoogste netto-ontvanger binnen de hele EU. Dus dat betekent wel wat. Maar mensen die zijn zoals hij, die trekken ze daar niks van aan.
Mm-hmm.
En we hebben dus geen middel om tegen zo'n land te zeggen, nou, aju, weg mee.
Dat is wel een probleem.
Dat is een probleem.
Dus dit is een mooie testcase. Wat doe je dan?
En de enige manier om dat te veranderen is binnen de, denk ik, de Europese Raad. Dat is dus het hoogste orgaan. Dat zijn de regeringsleiders. En daar moet dan zoiets zou met algemene stemmen moeten gebeuren. Of in elk geval zonder veto. En als Polen of Hongarije of Slovenië of zo een veto uitspreekt tegen zo'n idee, is het van de baan. Dus zo. Het is een soort visie. Ja,
dat is toch wel.
Dus we hebben een club van in principe 27 democratieën. Maar als één daarvan zich niet meer aan de regels houdt, of meer, want dat speelt in Polen ook, dan zijn we eigenlijk machteloos. Hm.
Want hoeveel landen steunen, zeg maar, Orbán in deze?
Slovenië, Slowakije, Polen. Dat zijn, ja.
Zo drie, sowieso drie.
En Hongarije zelf. Dat is al 4 van de 27.
Dat is best veel.
Dat is best veel.
Over dit onderwerp althans, zeker.
Ja. Ja.
En er gaat dus gewoon niks veranderen. Want en dat geld blijft ook gewoon komen. Of gaan ze dan...
Nee, dat wordt dan ingehouden. Maar dan gaat om een zijrekening. Houden ze te goed. Maar goed...
Die krijgen dan straks een smak geld opeens. Als op een gegeven moment weer een beetje
geregeld wordt. En het rare is dat natuurlijk ook een democratie. Die man is democratisch gekozen.
Ja, en ik had de Dijkhoff gisteren. Die zei het was vroeger gewoon een liberaal. Hij is alleen
absoluut extreem liberaal.
Dat is vaak zo met dictatoren.
En hij zegt ook in zijn verdediging. Waar hebben jullie het over? Ik heb mij altijd enorm druk gemaakt voor homorechten.
Maar dit valt... Ik heb zelfs voor ze gestreden, zegt
het gaat helemaal niet om hun rechten. Het gaat om de bescherming van onze kinderen.
Nee, maar dat is een drogreden.
Ja, maar als ik op Twitter... Dat ik dat gisteren ook even op zou kijken. Allemaal boze mensen. Jij hebt toch ook kinderen, Wilfried? Jij zou dat toch moeten begrijpen?
Het is vreselijk.
Maar
seksuele opvoeding, dan zou je ook de heteroseks eruit moeten laten. Dat is toch ook dan seksuele opvoeding?
Dat klopt. De heteroseksualiteit klopt.
Ja, in hun ogen, ja, precies.
Ja, je mag ook geen seksverandering doen, hè, op basis van die wet.
Nee, maar ik zou zeggen, er is een nieuwe scheiding nodig. Namelijk de scheiding van staat en kunst. Snap je? Want de staat heeft zich niet uit te spreken over literatuur, over films.
Nee, dat klopt. Nee, want je kan zeggen, de volgende stap is boekverbranding. Even een historische
maat. Ja, uiteindelijk kom je weer terug bij vrouwen die de brandstapel opgaan.
Eerst mijn boeken en dan ikzelf. Ja, precies.
The Witches of Salem.
Dat
was de eerste keer dat ik daarover las over dat onderwerp.
Ja.
Dankjewel weer, Bernard. Okay. Goed dat je weer terug bent.
Ja, hartstikke fijn.
Jetlagje of valt het mee?
Wat zeg je?
Jetlag of valt het mee?
Daar heb ik gelukkig nooit last van.
Oh, okay.
Nee.
Dat is lekker.
Ja. En we zien alle vrienden weer terug.
Ja, ook fijn. Ben je niet een keer de oudste?
Staat er op de Nederlandse wegen. Een drukke avondspits. Momenteel veel vertragingen.
Ja, het meest pijnlijke van alles is wel dat Bernard mij net vertelt dat de Piet Heijntunnel nog open was.
Oh nee!
Ja!
Voor niks!
Nee, nou ja! Het hele stuk omgereden bleek hier gewoon open te zijn. Had ik gewoon op tijd kunnen zijn. Ja. Maar hadden we het talent van Thomas van Groningen voor ook dit onderdeel in zijn leven niet kunnen ontdekken?
Zeker.
Ja, nee, zo is het ook maar weer. Hoe is het met je gezondheid eigenlijk? Maak je wel eens zorgen als je dat coronavirus die verhalen hoort?
Eerste helft vaccinatie gehad. Ik ben nog niet zover. Sommige mensen zie ik handen schudden en zo. Nee, dat doe ik nog niet.
Oh, oké. Okay. Marjolein van Egmond van het Amsterdamse UMC. Hoogleraar immunologie. Ik ben één keer vandaag. Dat is goed, hè? Ja, dat is niet altijd het geval bij mij. Ik vind het een moeilijk woord, hoogleraar immunologie. Van de week zagen we allemaal van die mensen die opeens het Janssen-vaccin wilden. Want die waren opeens bekeerd. Die wilden het graag omdat ze ook dachten het is goed. Of waren het allemaal mensen die alleen maar graag een vakantie wilden?
Ik denk dat laatste.
Ja, hè?
Ja. Nou, niet allemaal. Het zijn natuurlijk ook mensen die bijvoorbeeld prikangst hebben. Dus dan heb je één prik genoeg.
Ja.
Of mensen die inderdaad uitgezonden gaan worden. Hè, zeelieden. Dus er zijn ook wel daklozen, thuislozen. Dat is echt wel handig als die gewoon maar één prik nodig hebben. Maar ik denk dat de meeste mensen gewoon een vakantie willen.
Ja, ik las gisteren een column, volgens mij was dat in de Telegraaf. Iemand zei het ik-vaccin. Ik bedoel, hè, nu denk je alleen maar aan jezelf. Dan gaat het even om nu, toch?
Ja, dat, bij deze denk ik dat het echt gewoon mensen is die toch gewoon op vakantie willen. Ja,
ja, het Janssen-vaccin, helpt dat een beetje tegen die Delta-variant? Of is dat niet duidelijk?
Dat is nog niet duidelijk. Want die Delta-variant zit natuurlijk veel in het Verenigd Koninkrijk en in India. En daar wordt heel veel gemaakt van AstraZeneca en Pfizer. En er is niet zoveel ervaring met dat Janssen-vaccin. Maar goed, als je gewoon ziet hoe die vaccins zich zeg maar, zeker tegen ernstige ziekte of ziekenhuisopname gedragen, is dat eigenlijk allemaal min of meer hetzelfde. Dus het is ook niet direct dat ik nou denk van, oh, dat gaat helemaal mis. Nee.
Oké, dat is wel goed om te horen. Maar moeten wij ons zorgen maken over deze nieuwe variant?
Ja, zorgen maken. Het is altijd lastig om je zorgen te gaan maken over iets wat onvermijdelijk is. Mm-hmm. Want het is gewoon wat virussen doen.
40% in Amsterdam al, begreep ik toch, nu al, van de besmettingen.
Ja, kijk, dit is wat virussen doen. Die muteren de hele tijd. En dan is het gewoon een soort evolutie. En degene met de beste eigenschappen voor dat virus, ja, dat wordt, die neemt de overhand. En dan is het natuurlijk een besmettelijke variant. Ja, dat gaat gewoon gebeuren. En dat is altijd zo gebeurd. Alleen wat het verschil nu is dat we het kunnen meten. En dat komt voorheen natuurlijk niet.
Nee.
Het is niet, ja, om je zorgen te maken. Want nogmaals, dit is gewoon wat er gebeurt. Het is natuurlijk wel goed om het in de gaten te houden.
Als je het zo stelt, gaat het nog meer veel vaker gebeuren dus ook.
Kan.
De komende jaren alleen maar varianten.
Nou, er zit natuurlijk wel een grens aan. Want op een gegeven moment... Die virussen die muteren, dus die veranderen. Maar als ze te erg veranderen, dan raken ze hun eigenschappen kwijt. Dus er zit wel een grens aan. We weten niet waar die grens ligt. Dus het kan zijn dat er nog iets aankomt. Het kan ook zijn dat we het ergste al gehad hebben. Dat is daarom. Het is wel echt een kwestie van goed in de gaten houden. Maar vooralsnog lijken alle vaccins die wij hebben het gewoon prima te doen tegen die Delta-variant. Dus ik zou zeggen gewoon reden tot optimisme. Maar wel met gezond verstand. En gewoon waakzaamheid. En inderdaad, mensen die dus nog niet volledig zijn gevaccineerd, die moeten zich gewoon realiseren dat ze nog kwetsbaar zijn.
Ja.
En moeten gewoon nog zich anderhalve meter houden. Niet gaan dansen in een disco of zo.
Oh, Suzanne, je bent van dansen, heb ik net gehoord.
Ja, maar nu dus eventjes niet.
Nee,
maar de hamvraag is natuurlijk van... deze variant rukt op. En zijn we met z'n allen... we gaan nu de versoepelingen in... zijn we met z'n allen op tijd gevaccineerd om die stijging aan te kunnen?
Ja, dat is de hamvraag. Maar dat kan je helaas niet voorspellen. Maar goed, ik zag gisteren de resultaten van Sanquin. Die natuurlijk kijken naar de hoeveelheid antistoffen bij mensen. En ja, ze vinden toch echt al bij 70% van de mensen al antistoffen. Dus we zitten echt al wel heel erg dicht tegen die grens aan die we nodig hebben.
Hmm.
Dus ja, maar ik zou wel zeggen van ja, als je dus niet gevaccineerd bent, maar half gevaccineerd bent, hou je dan nog wel echt aan die maatregelen. Doe gewoon voorzichtig. Ook als je gaat reizen naar een gebied waar het veel voorkomt. Wees dan ook echt gewoon verantwoordelijk. En als je terugkomt, ga in quarantaine, laat je testen. Maar ik begrijp ook wel dat je op een gegeven moment zegt van ja, we kunnen niet met alles rekenen houden. We zijn nu heel erg goed op weg met die vaccinaties. Ja, een keer moet het land open.
Ja. Ja.
Maar even praktisch, als je dus één hebt gehad, hoeveel doet die voor je dan? Of doet die dan nog niet zoveel?
Het is wel belangrijk dat mensen realiseren dat de eerste twee weken na de eerste prik is er nog echt helemaal geen enkele bescherming.
Heb je niks aan?
Nee, het moet opgebouwd worden. Het is net met spierkracht kweken. Ja. Eén keer aan de gewichten geeft ook geen sixpack. Dus het moet echt opbouwen. Dus maar vanaf twee weken begint dat zich op te bouwen. En dan ben je zeg maar optimaal beschermd één of twee weken na de tweede prik. Maar dat wil niet zeggen dat er in die tussentijd, dat is geen aan-uitknop. Dus dat bouwt gewoon langzaam op.
Je hebt wel iets van weerstand daardoor.
Je hebt wel iets van weerstand. En vooral zeg maar, en dat zie je ook al bij die eerste prik. Dat is misschien niet goed genoeg om te zorgen dat je helemaal niet ziek wordt. Maar ook dan is de bescherming tegen echt ziekenhuisopname of IC-opname overlijden is al behoorlijk hoog. Dus het is een kwestie van voorzichtig zijn, maar geen reden tot paniek.
Oké. Vorig jaar was er toch daarna afloop een soort conclusie dat we hebben het niet goed gedaan toen alles open werd gegooid. Gaan we die nu weer trekken, denk je zelf?
Ja, het is natuurlijk een beetje glazen bol kijken.
Ja, nee, daarom. Maar je hebt misschien geleerd van ervaring van vorig jaar, waardoor je kan denken van, kijk, we hebben nu vaccins, die hadden we toen natuurlijk niet. Hè. Dat maakt een wereld van verschil.
Ja, dat is echt het grote verschil. Kijk, wat er vorig jaar natuurlijk is gebeurd. Toen is de eerste lockdown gekomen. En toen is het op een soort pauzeknop gedrukt.
Ja.
En toen die pauzeknop eraf ging, toen waren we in principe allemaal nog net zo onbeschermd. En ja, toen kon het gewoon weer terugkomen. En nu is het aan het eind, met het najaar, ja, toch zeg maar het gros van de mensen is al echt volledig gevaccineerd. Dus dat is echt een hele andere situatie. Ik wil niet zeggen dat er helemaal geen uitbraken gaan komen, want er zijn helaas ook wel gemeenschappen waar niet gevaccineerd wordt.
Ja.
Dus, maar dat zullen dan toch, verwachten wij, echt lokale uitbraken zijn, waar je, als je dat een beetje in de gaten kan houden, met goed testonderzoek, contactonderzoek, dat je daar niet als heel land daar direct last van hebt.
Maar ontmantelen we alles weer. Vorige week had ik hier een crisismanager. Die vond ook dat hij veel te weinig op tv en de radio werd geluisterd. Die zei van ja, maar nu worden al die commissies ontmanteld en alle partijen die zich daar druk over maken, die maken zich er niet meer druk over. Dit gaat gewoon weer mis. Is dat zo dat alles ontmanteld wordt nu?
Nee, volgens mij niet. Wat ik heb ook al met een aantal mensen gesproken. En die zeggen ook, met name de GGD's en zo, die zeggen van ja, we moeten dus absoluut niet gaan afschalen. We moeten gewoon klaarstaan voor als het nodig is. We moeten wel misschien gaan omschalen. Dat je zegt van oké, het bron- en contactonderzoek wordt misschien belangrijker.
Ja.
Maar absoluut niet afschalen. Dus,
oké, dat gebeurt gelukkig niet. Dat idee had hij en daar was hij heel erg verontrust over. Dan nog even het verhaal over de vruchtbaarheid. Je hebt je kinderen natuurlijk al, je bent ietsje ouder. Maar ik hoorde het verhaal over vruchtbaarheid bij jonge vrouwen met vaccinaties. Wat is daar van waar?
Nee, helemaal niet.
Nee,
het is echt helemaal niet van waar.
Oké. Dus niemand hoeft zich daar zorgen over
te maken? Daar hoeft niemand zich zorgen over te maken. Nee, dat is ook echt goed uitgezocht. Toen het gerucht kwam, toen is daar nog extra naar gekeken. Het is goed uitgezocht, ook in dierproeven. Maar er zijn ook inmiddels al misschien wel 100.000 zwangere vrouwen in de Verenigde Staten gevaccineerd. Dat is echt niks van waar, van dat gerucht.
In kinderen, want dat gaat nu ook gebeuren zoals het nu lijkt. Wat vind je daarvan?
Ja, dat is ook een hele lastige vraag. Mensen zijn natuurlijk heel erg bang voor dat er iets met hun kinderen gebeurt. Maar deze vaccins, men moet je realiseren, er zijn inmiddels 2 miljard mensen gevaccineerd met coronavaccins.
Ja.
En dus er wordt gezegd van ja, het is een experimenteel, dat wil ik niet aan mijn kinderen doen. Maar we hebben nog nooit zoveel, zo snel van vaccins geweten als van deze vaccins. Er zijn alle stadia
doorlopen. Het is niet dat we over een jaar of zo allemaal een klapvoet hebben of zo.
Nee, een vaccin is namelijk...
Je weet het niet.
Nee, maar kijk, een vaccin geeft een instructie aan het afweersysteem. Net zo goed als dat je zeg maar niet doorbakken kipsaté neemt van de barbecue. Je krijgt salmonella. Dat
als je
gebeurt eigenlijk.
Hebt, gebeurt dat wel eens, maar ja.
Ja, maar goed, dat gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. Dus je krijgt het vaccin geeft een instructie aan het afweersysteem. Dat gaat aan de slag en dat vaccin is binnen 2 dagen weg.
Ja.
Dus het is heel onwaarschijnlijk dat daar opeens nog over een paar jaar nog problemen gaan ontstaan.
Dus kinderen van 12 tot en met 18 gewoon doen?
Ja, het is wel vrijwillig, maar ik zou het zeker niet verbieden. Dus als mensen dat willen, dan zou ik zeker zeg maar hopen dat er een mogelijkheid
komt. Moet dat dan een andere dosis zijn of een andere... Dan moet wel iets aangepast worden misschien.
Voorlopig hebben ze zeg maar voor de kinderen zeg maar vanaf 12 jaar gewoon dezelfde dosis aangehouden. Maar als het dan jonger wordt, daar gaat waarschijnlijk de dosis wel aangepast worden.
Ja. Ja.
Zou jij dat doen?
Nou, ik zit dan met die dosis. Ik heb mijn kinderen vroeger ook kritisch laten prikken. Dus iets later, want ze gingen dan niet naar de crèche. En dan kon ik er eentje laten vallen. En ik ben altijd wel bewust met dit soort dingen bezig. Maar joh, ik dank God op mijn blote de godin op mijn blote knieën.
Ja, heel goed.
Dat die wetenschap zover is, zeg. Want als je historische romans schrijft, dan zie je dat we vaker met dit bijltje hebben gehakt. Ja. En ja, maak er gebruik van en wees dankbaar.
Ja, en het is natuurlijk ook zo. Er zijn nu al andere landen die al beginnen met kinderen vaccineren. Ja. Dus tegen de tijd dat wij daar aan toe zijn, is er ook daar weer al zo ontzettend veel ervaring mee. Dus ik zou het zeker... Het blijft eigen keus, maar als mensen dat graag willen. Want het heeft ook voordelen voor kinderen. Bijvoorbeeld dat ze dan niet misschien in quarantaine moeten als er weer een uitbraak in de klas komt in het najaar. Of dat ze kunnen sporten. Of ze geen zorgen hoeven te maken dat ze opa en oma besmetten. Dus ja, ik zou zeggen van als mensen het willen, vooral doen.
Als ik je zo hoor, gaan we zorgeloos de zomer in, Marjolein?
Ik wel.
Ja.
Ik vind het fijne berichten.
Ja.
Dankjewel, Marjolein van Egmond. Hoogleraar immunologie, Amsterdam UMC. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Wij willen niet een kabinet van meer partijen dan nodig is voor die meerderheid.
Dansen met Jansen.
Ja, de tv-wereld staat op zijn kop.
En die regenboogkleuren, dat is gewoon op een knopje duwen. Of gewoon even in uw handen klappen.
Wilfred Gené.
Ja, de Tour de France dus. Morgen gaat hij van start. En Gio Lippers vertelt er echt, echt alles over. Nog steeds Suzanne Smit, die al heel wat boeken heeft geschreven. Maar het juist over het zitten op de bodem. En dat het best wel een keer lekker aangenaam kan zijn om jezelf erin te hervinden. Maar controle kwijtraken, is dat moeilijk? Jezelf helemaal overgeven?
Leuk vraag. De controle kwijtraken. Ja, eigenlijk kun je gaan inzien dat we eigenlijk over verdraaid weinig dingen controle hebben. Behalve over hoe we met dingen omgaan. En zelfs daarin zijn we begrensd. Maar we kunnen soms wel eens dat niet weten. De staat van niet weten. Dat een hele prettige staat kan zijn. Bijvoorbeeld in creativiteit, in het creatieve proces, ben je daarin vrij geroutineerd op een gegeven moment. Omdat dat is waar je altijd begint voor je iets gaat scheppen. Ja. Is er, ik weet het niet welke kant het verhaal op gaat. En dan ontrolt zich dat zo en dan ga je in mee. Dus je geeft de controle gelijk helemaal af. En dat kan juist hele mooie dingen opleveren. Dus we zouden eigenlijk elke dag moeten beginnen met het niet weten. En de zekerheid dat we geen controle hebben over wat er
maar
die dag
zal gebeuren. Maar in zekere zin is dat op elke ochtend als je opstaat, weet je toch niet helemaal.
Nee, dus omarm dat maar.
Uiteindelijk ga je wel steeds in een routine zitten natuurlijk. Ja. Omdat je denkt, van ja, zo doe ik het eigenlijk altijd, nu ga ik het ook weer doen. Wat grappig is, jij schetst dat. Ik probeer dat bij die show van mij in de ochtend wel eens te doen. Dan vraag ik ook wel eens, vind je jezelf nog goed? Of vind je wat je goed hebt? Wat vond je van de show van gisteren? En ik vond mezelf niet goed of wel goed. Maar dat is dan, ik merk aan die mensen omheen, die vinden dat heel ongemakkelijk gelijk worden. Terwijl dat juist leuk is om jezelf steeds ter discussie te stellen, toch?
Ja. En een beetje aan de zelfreflectie te doen. En daarin te zien wat er dan nog wat je daar dan in kan veranderen. Ja, dat is altijd fijn.
En er was ook iets dat als het hart gepantserd is, heb je wel eens gezegd, dan wordt alles vlak op een gegeven moment.
Ja, kijk, als je probeert om die onzekerheden die jou kunnen raken, dus bijvoorbeeld in de liefde, om die weg te krijgen. Dus om te denken van, weet je wat, ik ga me helemaal niet meer helemaal geven in de liefde. Of iemand helemaal vertrouwen. Of ervan uitgaan dat dit altijd blijft. Zodat ik niet gekwetst kan worden. Ja, dan ga je dus leven met een gepantserd hart. Waardoor niet alleen het verdriet jou niet meer kan bereiken, maar ook de vreugde niet meer. Want dat dringt ook niet meer door dat gepantserde hart. Hè? Je kan niet meer geraakt worden, geroerd worden.
Maar jouw hart staat meer dan ooit open?
Meer dan ooit. En juist als je, denk ik, een ervaring van verlies hebt, en er zijn nog veel ergere te verzinnen dan waar ik dan met mijn scheidingtje doorheen ben gegaan. Maar toch, hè, leed laat zich ook niet met elkaar vergelijken. Dat was dan mijn dieptepunt, dan kun je juist gaan ervaren dat, als dat wegvalt en je bent, je bent eigenlijk een soort naakt slakken, je huisje is weg en je wordt door alles geraakt, dat eigenlijk ook een hele prettige manier van zijn is. En dat je zowel de dieptes als de hoogtes allebei aangaat. En dat het een niet zonder het ander bestaat. Want je kunt niet wel bevattelijk en ontvankelijk zijn voor hele diepe vreugde, als je ook niet dat hele diepe verdriet accepteert en aangaat.
Hé, hey, Gio Lippens, hé. Hey. Daar komt hij, hè?
Ja, ik wou bijna zeggen, ik ben er stil van, maar ik ben nooit stil. Maar
ja. Nou, laten we het gewoon over sport gaan hebben. Zegt.
Nee, maar je moet dieptepunten meemaken om inderdaad de hoogtepunten ook te kunnen ervaren. Dus daar ben ik het 100% mee eens. In de sport is dat niet anders.
Ja. Toch?
Ja. Primoz Roglic. Ja. Om ons voorbeeld
te noemen. Om eens een dieptepuntje te noemen.
De man die op de laatste dag, één laatste dag natuurlijk eigenlijk, maar de belangrijkste laatste dag, zijn gele trui verspeelde. Daar waar eigenlijk niet iedereen dat verwachtte volgens mij.
Nee.
Hoe komt zo'n jongen daar weer overheen voor dit jaar?
Nou, hij is er echt heel gemakkelijk overheen gekomen. Want even later, een maandje later, hè, omdat vorig jaar was dat hele wielerseizoen natuurlijk in 100 dagen geperst. Ja, een paar maanden of een maandje later won hij de Vuelta, de Ronde van Spanje. Ja. Dus die heeft zich heel snel herpakt. Hij won ook Luik-Bastenaken-Luik. Dus die man die heeft volgens mij gewoon de perfecte manier om met tegenslag om te gaan. Komt natuurlijk uit Slovenië. Nou, laten we zeggen, is niet het rijkste land ter wereld en zeker zijn omgeving niet, heeft hard moeten knokken om die top te halen. En denk gewoon heel straightforward eigenlijk. Van, ik wil die top halen. Ja. En op het moment dat ik dan een hobbel tegenkom, prima, dan ga ik om die hobbel heen of ik ga er dwars doorheen. Maar daarna herpak ik me weer en dan ga ik gewoon beter presteren. En ik leer ervan. Dat is het allerbelangrijkste. En dat heeft hij echt gedaan.
En gaan we dat dit jaar terugzien, denk je dan?
Ik denk eerlijk gezegd, inderdaad. Hè, want vorig jaar was natuurlijk Pogacar was de onverwachte winnaar van de Tour. Ik heb nu het idee dat Roglic zo wijs is geworden dat hij zich die toerzegen dit jaar niet laat ontglippen.
Nee?
Zeker niet op de manier van vorig jaar. Hè. Vorig jaar heeft hij eigenlijk vergeten om Pogacar af te maken. Dat zijn van die beeldspraken die in de sport
maar
gelden.
Er waren
gelegenheden genoeg om voorsprong te pakken, maar hij vertrouwde op zijn tijdrit en dacht, joh, die Pogacar komt er nooit meer bij.
Nee.
Nou, en daar heeft hij zich in vergist. En ik denk dat hij nu dit jaar precies weet waar hij moet toeslaan als hij de vorm heeft. Maar ik denk dat hij die vorm wel heeft.
En hij is dus de te kloppen man.
Ik vind hem de te kloppen man, maar er zijn er veel meer.
Oh, kijk eens aan.
Ja, kijk, Ineos...
Heb je wat met wielrennen eigenlijk tussendoor?
Nee.
Ik denk van, waar gaat dit over?
Volmondig nee, maar okay. Ik luister.
Nee, ja, precies. Nee, maar kijk, je hebt team Ineos, hè, het voormalige Sky. Ja. Die daar met drie kopmannen komen, die alle drie de Tour kunnen gaan winnen. Je hebt nog Yates natuurlijk, die daar rondrijdt. Wat dacht je van Movistar?
Ja.
Maar ik weet niet of jij die documentaire hebt gezien op Netflix. El Día Menos Pensado.
Nee,
oftewel, dat gaat over Movistar. En dat is de dag die je eigenlijk het minst verwacht had. En dat zegt alles over die ploeg. Dat is een zootje daar. Ja. Daar wordt niet geleid. Daar wordt gewoon gekeken van welke renner doet het op dit moment goed. Nou prima, laat maar rijden. Ja? Koersen.
Geen visie, geen plannen.
Niks. Waardoor ze allemaal tegen elkaar rijden. Die hebben dus 3-4 mannen die in principe podium kunnen rijden in de Tour. En die gaan alle vier weer tegen elkaar rijden. En dat vind ik super interessant.
Maar wie van die vier is dan volgens jou de sterkste?
Ze hebben nu Miguel Angel Lopez. Dat is die Colombiaan die tot een maand voordat hij het contract tekende bij Movistar zei, bij die ploeg, bij dat zootje wil ik nooit rijden.
Ach, dat is net politiek hoor ik
het
wel.
Het is net politiek. Ja, en een maand later zet hij zijn handtekening en zegt hij van ja, ik meen het allemaal niet zo. En ja, dat maakt het wielrennen wel mooi, vind ik.
Ja.
Dat soort intriges, dat soort verhalen.
Het wordt een mooie Tour, als ik jou zo hoor.
Ja, het wordt een mooie Tour. En het wordt de Tour van Van der Poel, hè. Mathieu Van der Poel.
Die gaat niet voor de eindzeg, die gaat toch voor
dagzeggers,
toch?
Die gaat voor geel in een van de eerste etappes. En die aankomsten, de eerste twee etappes, die liggen hem heel erg. Ja. Ook Wout van Aert trouwens, dat geldt ook voor Julien Alaphilippe. Dat zijn een beetje drie dezelfde soort renners. Ja, degene die de
eerste... Van der Poel is een talent, Suzanne. Dat kent ze weerga niet. Die Ronde van Zwitserland laatst. Die jongen kan alles. Die kan dus in de modder, op een mountainbike kan niet, op de weg kan niet. Hij kan het overal. Dat is eigenlijk nog nooit zo vertoond als hij het kan.
Nee, ik heb wel eens gezegd, als hij gaat schaken wordt hij wereldkampioen. Maar daar werd hij boos om. Want dan heeft hij het gevoel dat je het te gemakkelijk benadert. Dat je eigenlijk zegt van, joh, jij drijft op talent. En je kunt alles, je hoeft er niks voor te doen. Hij moet keihard voor werken.
Ja. Maar dit is toch wel gekend wat hij daar in Zwitserland ook deed. Ja. Die aankomsten. Hij reed ze gewoon allemaal uit het wiel.
Ja.
Dus de allerbeste.
Daar gaat hij gewoon mee door. Hè?
Ja.
En ik denk dus eerlijk gezegd dat hij dus in die eerste etappe in het shirt, dat vind ik heel mooi. Ze hebben bij de ploeg waarvoor die rijdt, de Alpecin Phoenix, daar hebben ze gekozen voor het retro shirt waarin Raymond Poulidor reed. En dat is zijn opa.
Ja.
Nooit in het geel gereden in de Tour de France. Altijd de eeuwige tweede.
En daar wil hij het voor doen ook, zeg jij.
En daar rijdt hij voor. Dus in dat paars, wat is het, een beetje lila-achtige kleur. Echt van die echte retro kleuren. Ja, dat zou prachtig zijn als hij dan die gele trui pakt. En dan weet ik wat er op het podium gaat gebeuren. Dan gaat hij natuurlijk roepen, deze is voor opa. Naar boven.
Ja.
Ja, mooi toch?
Ja.
Kun je je voorstellen, die passie voor sport? En zeker voor deze sport?
Want ik heb helemaal geen last of profijt van concurrentiedrang. Hè, van competitie.
Nee?
Nee.
Dat heb je in het schrijven ook niet?
Nee, want het schrijfproces is zo autonoom en zo naar binnen gekeerd. En zelfs niet eens rekening houdend met de ontvanger, de lezer. Maar al helemaal niet met andere schrijvers of recensenten. Dat zou mij ernstig belemmeren in mijn creatief proces. Dus ja, god, en als het uitkomt ben je natuurlijk wel bezig met... wordt het een beetje leuk ontvangen. Maar nee, ik heb heel veel vriendinnen die schrijven.
Die op één staat in de bestseller... Top 60.
Ja, is logisch. Tuurlijk.
Dat denk je
zeker
niet,
met vader.
Daar wil ik staan?
Nee.
Nee?
Nee, ik sta nu 4 weken in de top 10. Ik ben hartstikke blij. En ja, elk boek heeft zijn eigen publiek. En de Derksen lezers zijn niet mijn lezers. En het is niet alsof er maar zoveel stukken uit een taart gaan. Elk boek heeft een soort natuurlijk publiek. En ik sta vandaag nog tegen een goed vriendinnetje van mij die juist weer even een tegenslag had met verkopen. Ik zei van ja, je moet eigenlijk je boeken niet per stuk bekijken van hoe hebben ze het gedaan, maar je oeuvre bekijken. En dan zitten daar boeken tussen die het gek genoeg helemaal niet doen. Ken ik ook, als een baksteen.
En waarschijnlijk heb je daar net zo je best op gedaan en weet
zeker,
je net zo dat het net zo goed is als die andere
dat
boeken.
Kan
maar welke
heel
boeken
goed.
Van haar hebben het bijvoorbeeld goed gedaan dan?
Nee, nee, dan weet je ook wie het is. Nee, maar bijvoorbeeld... Ja, precies.
Ja.
En ik zei, je moet het eigenlijk... Mijn broer heeft een strandpaviljoen en die bekijkt altijd... Over het weer heb je geen invloed. Dus als je nou de hele druk gaat maken om... deze zomer is niet een goede zomer, ik heb weinig verdiend. Hij bekijkt het altijd per 10 jaar. En dan krijg je een soort rust. Een beetje zo'n stoïcijnse filosofie is dat. En zo moet je dat eigenlijk ook met je boeken hebben. Jij buffert lekker door en je schrijft lekker door. En eens in de zoveel tijd heb je knaller. En daar kan je weer 4 jaar op drijven. Ja, zo is het ook. Met een bestseller kan je gewoon 4 jaar vooruit. Nou, en in die tussentijd schrijf je eens een boek wat als een baksteen zakt. Heel jammer.
Ja, maar ik vind het wel bijzonder hoor, dat competitieve er niet in zit. Volgens mij is het Nederlandse schrijverswereldje en vooral ook, laten we zeggen, de goed gelezen schrijvers.
Ik zeg niet dat andere mensen het niet hebben.
Nee, precies. Jij hebt dat zelf.
Schrijvers die ongelooflijke, dat zijn meestal mannen trouwens, die ongelooflijk competitief zijn en elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Maar ik heb een hele grote vriendenkring met schrijvers en wij steunen elkaar. Ja, ik promoot andermans boeken ook heel graag. Als ik een mooi boek zie.
Die mag je best promoten, die vriendin hier even.
Marion Pauw.
Marion Pauw.
Nee, zij is het niet.
Maar
mijn vriendinnetje Marion Pauw heeft bijvoorbeeld Vogeleiland uit. Dat is een prachtig boek. Ja. Zij wil hier ook wel een keer komen zitten, denk ik.
Ja, maar ze is
het hartstikke
leuk. Nee, ze is altijd welkom.
Kan ze heel goed, denk ik.
Een leuke mevrouw is dat altijd. Je hebt toch samen ook iets geschreven?
Ja, Hotel Hartzeer. Ja. Het boek waar je het net over had. Ja.
Wel grappig, het had over ontwikkeling. Merk jij jezelf dat je nog ontwikkelt? Je doet dit natuurlijk al zo lang, Gio.
Ja, ik word deze zomer 63.
Zo?
En dus dan mag ik nog 4 jaar...
Nog steeds op de botaar?
Nee. Daar ben ik een paar jaar geleden mee gestopt. Niet omdat dat fysiek niet meer ging. Maar de man die op de finish zat, die overleed, Jacques Chapelle.
Oh ja.
En toen viel die plek vrij. En dat was toch de enkerplek. En dan komt toch dat competitieve weer een beetje voorbij.
Ja, die wil je hebben, die plaats natuurlijk.
Ja, dan wil je natuurlijk op die plek zitten. Maar je wil ook gewoon naar alle grote evenementen. Dus naar de Olympische Spelen, naar de wereldkampioen. En dergelijke. Dus
ben je daarna nog gegroeid? Heb je dat gemerkt toen je die plaats
kreeg? Ja, toch wel. Ik volgens mij ieder jaar nog. Ik heb toevallig gisteren een hele lange conference call gehad met iemand van KPMG.
Ja.
En die doen de data-analyses voor team DSM. En DSM is een van de profploegen in het peloton. En die berekenen tot op de millimeter nauwkeurig hoe je in een massasprint, waar je moet zitten, wat er dan uitkomt. Dat doen ze allemaal op basis van statistieken en dergelijke.
Data. Ja.
Data. Maar ook wattages, output van renners en dergelijke. Ja, dat vind ik super interessant, want dat denk ik, dat weet ik nog niet. En dat wil ik weten. Ik kan het misschien niet eens zoveel gebruiken, want als je iedere etappe gaat beginnen over de data-analyse van DSM, dan zegt de luisteraar ook van bedankt. Maar toch, je kunt het wel gebruiken. Dus daar groei je in. Dus ik heb altijd nog wel het idee dat er iets in zit. Ja,
wat zou je dat willen verbeteren dan, bij jezelf? Als je dat dan nog
ik ben nooit tevreden. Daar hadden jullie het net over. En over tegenslagen in het leven. En wat jij ook zei, dat jij dan op de ochtend na een uitzending, of op de ochtend van de uitzending zegt, hoe deden we het gisteren eigenlijk?
Ja.
Ja, ik heb altijd, na afloop van een uitzending, ben ik nooit tevreden. En dan zeg ik altijd, dit kan nog beter, dat kan beter. Ja. Daarmee word je misschien beter.
Maar geniet je dan ook wel genoeg, denk je dan, Suzanne, op zo'n moment?
Van wat?
Van de dingen die je doet. Het moet soms ook wel goed zijn, toch? Gewoon dat het, denk je,
nou,
denk van...
het schrijven zelf is mijn beloning.
Ja.
En als het dan uitkomt, is het heel fijn als het mooi wordt ontvangen. Maar stiekem ben ik dan alweer bezig met het volgende boek.
Oh,
waaruit ik mijn vervulling haal.
Het zetten van de laatste punten. Ik heb een roman geschreven.
Eigenlijk
en
is het dan...
Ik heb een ander boek geschreven.
Oh, ja?
En ik vind het zo mooi. Als het af is... Dat
is
idee.
Is het van de wereld? En ja, en dan verlies ik ook een beetje mijn interesse, eerlijk gezegd. En dan wil ik weer naar een volgende.
Ja, heel begrijpelijk.
Toch een soort onrust. We begonnen
geen onrust.
Deze...
Vervulling.
Oh, heet dat vervulling. Dus wat ik doe is ook allemaal vervulling. Want ik ga nu heel snel door naar mijn volgende presentatie.
Ja, dat zal
dat is ook
wel
vervulling
weer.
Is dat. Ja, ik heb hier enorm van genoten. En nu
kan
ik alweer vernieuwen.
Ik zie je alweer gaan.
Leuk dat je er was trouwens. De Heks van Limbricht. Gewoon in de top 10 staat hij gewoon.
Ja,
maakt niet uit waar.
9 staat
hier.
Ja.
De top 9 staat hier. Succes, Gio.
Dankjewel.
Met die tour. Dat wordt weer een feestje. Ja. Ik ga op Roglic schokken nu. Dat ga ik gewoon roepen.
Maar gewoon, zeg maar.
Volgende week zijn we er weer. En dan gaan we misschien wel bij het Pulitzer zitten als het goed weer is. Maar ja, dat weet je nooit. Tot volgende week.
Voorzitter, het wordt de Summer of Love.
Ja, de tv-wereld staat op zijn kop.
Dus ja, weet je, ik vind echt allemaal het vingertje opwijzen over wat er in andere democratieën gebeurt. Hou er een keer mee op.
Ik probeer wanhopig verklaringen te zoeken voor de populariteit van Wout Weghorst.
En voorzitter, dat vind ik volstrekt onbegrijpelijk.
En die regenboogkleuren, hè, dat is gewoon op een knopje duwen. Of gewoon even in uw handen klappen.
Dansen met Jans.
Het is hier toch vooral een kwestie van eerst de beer schieten en dan de huid verkopen.
Was gisteren ook heel veel irritatie op Binnenhof tussen de 6 overgebleven partijen.
Uitstekend natuurlijk.
Wij komen voor Dumfries Dumfries. Dat is mijn man.
Hoe onnozel kan je eigenlijk zijn, UEFA?
UEFA. 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 UEFA.
Wij willen niet een kabinet van meer partijen dan nodig is voor die meerderheid.
An answer a direct question, we have a deal.
Maar ik verwacht ook niet dat de ACM dit zomaar gaat goedkeuren.
Dus ik ga kijken of ik een QR-code kan maken.
Ja, dan zie je gewoon dat je lokaal krachten moet gaan bundelen.
Dat is echt zo verschrikkelijk.
Al met al een gunstig beeld.
Mijn conclusie vandaag is dat er op dit moment nog geen combinatie te vormen is.
En dan in enige getale toch die Delta-variant.
Wij komen voor Dumfries. Dat is mijn man.
Uitstekend natuurlijk.
De doorbraak op het Binnenhof lijkt nabij.
Het is belangrijk dat partijen nu toch echt gewoon zelf de pen ter hand gaan nemen.
Je ziet heel veel fratsen voorbij komen. Echt levensgevaarlijk.
Dansen met Janssen.
Het einde lijkt nog niet in zicht, want ja, de hypotheekrentes die blijven heel erg laag.
Ja, het is mij nog volstrekt onduidelijk welke kant dit op gaat.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.